Of je nou ervaring hebt of niet, samen mediteren is krachtig en mooi. En hoe fijn is het om verschillende smaken te proeven? Kijk, de basis is gewaar zijn van je gedachten. Dat is mediteren, maar dat kan je op verschillende manieren doen. Dat kan je, hè, de oude manier, met mantra's en toestanden, zoals Swami het gaat doen. Of je gaat juist een beetje, nou ja, zoals Merel Teunis en Christine Beijnen van Cosmic Life het gaan doen. Het op de manifestatie manier doen. Wat hebben we nog meer? We hebben de Transcendente Reis van Marieke van Meijeren. We hebben de Oer-Dokzen meditatie. Dat zal vooral een hoop stilte zijn, denk ik. Met Jan Geurts. Mike Upilacic, de man van de Meditations app. Her Meditation Moments, waar hij zelf natuurlijk die fijne stem heeft. Maar ook Faya Laurens, die is erbij. Robert Bridgman. We hebben ademexperts, Koen de Jong en op zijn handpan natuurlijk Casper van der Meulen. Jesse Jazz is erbij, Roy Martina, Hielke Bonnema. Ik ga ze toch echt niet weer allemaal opnoemen. Maar ik nodig je uit om erbij te zijn. Van 1 tot 10 mei, meditatie, helemaal gratis. Geef je op via koekeroe.nl/meditatie.
Dat je hier gewoon met je schoenen aan zit, joh.
Ja, nou, niet eens schoenen, gewoon zeven als laarzen.
Ja, nee, ja.
Is het lekker ruim?
De Barefoot Dutchman. Daar zit ik bij. En je hoort misschien wat achtergrondgeluid. Dat kan. Want we zijn namelijk op het Mannenkrachtfestival. Mag ik even een oerkreet, jongens?
Ja, dat is mannenkracht, hè?
Dat is echt mannenkracht. Ja. Daar komen we zeker nog op terug. Want dan gaat het ook notabene in jouw boek eventjes over. De Barefoot Dutchman. Anton Notenbaum. Anton, ja, zo begin ik nooit een gesprek, maar bij jou wil ik het wel echt weten. Hoe gaat het met je?
Goed.
Ja.
Heel goed. Nou, heel toevallig gisteravond nog de uitspraak gedaan met... ik zat even naast Rob, op de bank een beetje na
van
te glunderen.
Van Mannenkracht, ja.
Van Mannenkracht, een van de mede-organisatoren. Dat we toch wel tot realisatie kwamen. Met name, ik voel het echt... Ja, dit is al de mooiste baan, kan je niet eens noemen, maar het mooiste wat je mag doen. Die kwam echt even binnen, dat ik dit nu mag doen. Zeker waar ik vandaan kom.
Mm-hmm.
Met de gesprekken die ik hier nog voer, het bestaat gewoon niks beters. Dus goed, het is een gekke balans. Ik ga hem nog even iets verder uitbreiden.
Ja, nee, mooi.
Maar ik zit in een mooie fase zelf ook, waar ik zelf dingen mag aanzien en aanvoelen. Een soort van liefdesverdriet van een leven achterlaten die ik afgelopen 7 jaar heb gehad in Australië. Weet je, zijn een soort van opgepakt en zo hier gedropt. Ga hier nog maar hier je ding doen. Dus ik heb de afgelopen anderhalve week heb ik mijn leven daar als sneeuw voor de zon zien verdwijnen. Allemaal meubels werden verkocht, appartement weg, dat soort dingen. Dus dat is een proces waar ik nu doorheen ga en hier weer helemaal opnieuw beginnen. Even weer terug op een kamertje bij mijn broer thuis, waar ik heel blij mee ben. Hè? Maar met een paardenkalender uit 2014 naast me op mijn kinderbedje, dus word je toch minder mannelijk.
Maar echt weer terug in Zeeland?
Ja, terug in Goes.
God.
Hard op zoek naar een plekje in Amsterdam. Dus als er iemand luistert die dat heeft.
Nou, dat is gemanifesteerd dan. Even in een notendop, want jij noemt 7 jaar Australië. Daar zit ook nog 10 jaar Defensie voor.
Ja.
En waarom jij de Barefoot Dutchman heet, is omdat jij 2 enorme tochten, wereldrecords op je naam hebt gezet, op je blote voeten. En dan hebben we het over de Mount Everest.
Yes.
Basecamp in Nepal. En daarna 3019 kilometer in 163 dagen in Australië dus.
Ja, flink stukje gewandeld.
Wat een trip. En dat deed je om aandacht te vragen voor mental health. En dan specifiek voor mannen.
Ja.
Omdat je daar natuurlijk zelf wat mee hebt, want anders dan zou je het niet doen. Laten we eerst even beginnen met de periode dat je 18 jaar was. En ik geloof ook geïnspireerd door je broer.
Ja, mede door, ja.
Ja, het leger inging.
Ja.
Hoe kijk je erop terug?
Ja, een van de mooiste keuzes die ik kon maken op dat moment. Zeker, het heeft me echt heel veel gegeven. Dus ik was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Het bedrijf van mijn vader, wat nog op privé stond, ging failliet. Daarmee verloor hij alles. We hadden echt best wel een rijk leven, mag ik gewoon best zeggen.
Ja.
Niet dat we miljonair waren of wat dan ook, maar het ontbrak ons aan niks. En in één keer was er echt helemaal niks meer. Dus voor hem ook, alles werd verkocht. Faillissement, huis weg, auto weg, leven weg. En we werden geplaatst in een woning in een dorp verderop. En ik woonde nog thuis. Dus ik was op dat moment 17. En ik voelde wel die drang, mijn ouders mogen nu niks verdienen. Ik woon nog thuis, laat ik iets gaan verdienen, dat ik hun kan ondersteunen. En ja, ik had in mijn kindertijd meegemaakt dat mijn broer bij Defensie zat. Dus altijd wel een beetje die dingetjes meegekregen. Dan voelde ik altijd wel van, nou, het ziet er heel cool uit. Wil ik ook ervaren. Zeker als man zijn, dan voelde ik van, oké, hoe is het dan? En ik was al heel avontuurlijk. Ik hield van reizen. Nou, ik kreeg er nu voor betaald. Dus het was een makkelijke keuze.
Wat heb je er geleerd?
Sowieso de doorzettingsvermogen, de discipline. Heel veel over mezelf als in wat ik kan, wie ik ben in zekere zin. Dus wie ik ben op dat moment. Ik ben nu eigenlijk alweer een soort van doorontwikkeld naar een ander soort persoon, maar wie ik toen was. Kameraadschap uiteraard klinkt heel cliché, maar wel wat dat betekent. In iedere vorm, ook wanneer het minder goed gaat, hoe je er dan voor elkaar bent. Ook als je iemand misschien niet helemaal op dat moment goed mag, maar dat je wel gewoon die kameraadschap, die broederschap houdt van je bent nog steeds een broeder. Ik heb je. Ja, dat zijn wel hele mooie, ja. Hele mooie dingen, ja.
Je bent 3 keer naar Afghanistan gegaan. Ik zat nog te denken, maar jij was er denk ik net niet in het jaar. Ik ben nog in 2009 ben ik daar geweest.
Ja, ja, jij was er net voordat ik aankwam. Jij ging okay. Net weg. Ja, 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 ja. Baal ik ook van, hè?
In de Uruzgan, ja, wat, ja. Wat een vage, ja, wat een toestand.
Ja.
En daar schrijf je ook over, heftige dingen meegemaakt. En wat ik er mooi aan vind, is dat ik van veel mannen, daar staat op jouw boek, zie ik nu ook een sticker, voor de lezers van Sander Aarts en Die Carter. Sander Aarts is ook bij mij te gast geweest. Ik heb met hem een wijs mooie trip gemaakt, dat ik even een weekje mocht doen alsof ik bij de Special Forces zat.
Ja.
Het viel mij op dat hij, en ook wel bij Defensie dus, gewoon ook echt wel bezig was met dingen als meditatie en toestanden. Heb jij dat in die 10 jaar Defensie? Nee,
nee, absoluut niet. Echt verder van.
Okay.
Nee, ja, juist als je op dat moment ook naar ons toe kwam, met name naar mij, van hey, kom eens mediteren of yoga of wat dan ook, dan stuur ik je naar de dichtstbijzijnde boom.
Ja.
Ga die maar lekker knuffelen. Maar ik kom daar niet mee hebben.
Maar ja. is er wel iemand in die tijd bij je aangekomen? Want ik zou toch zeggen dat het toch heel belangrijk is als je ergens in een greppel met een gun ligt om je ademhaling onder controle te hebben.
Ja,
zo.
Nou, ik wou dat ik het toen wist. Maar nee, ik heb ook het gevoel dat toen de tijd dingen zoals mentale gezondheid, maar ook yoga en meditatie, dat woord nog niet eens bestond. Het kwam echt nul naar voren. Was helemaal nog niet bezig. Het grappige is, maar misschien is het ook omdat ik er nu zelf mee bezig ben, dat ik het steeds meer zie, steeds meer mensen ermee bezig zie, of er is echt een hele mooie golf gaande. Maar toen zeker bij Defensie, nee, het was echt heel ver van mijn bedshow.
Ja.
Ja. Wat echt jammer is. Ik bedoel, daar hebben heel veel gasten hadden daar wat aan kunnen hebben.
Ja.
Als we dat van tevoren al, dat soort tools hadden geweten, of hadden gevoeld, of hadden meegemaakt. Maar ja, het was er niet.
Nee. Maar je hebt in ieder geval, nou ja, mindset, doorzettingskrachten, je noemt het al. Dat zijn dingen die je er wel geleerd hebt.
En gek genoeg ook, juist de momenten in Afghanistan die misschien minder briljant waren, heb ik wel uiteindelijk opgenomen als het positieve. Live your life to the fullest. Het kan echt in een seconde voorbij zijn. Dat soort momenten. En ook het besef, dat had ik al van het reizen met naar Afghanistan nog meer, van hoe gelukkig ik mezelf mag prijzen, dat ik in een land als Nederland ben opgegroeid. Dat wij die gelukkige 2% zijn op de wereld die mogen leven zoals wij doen.
Ja.
En dat gevoel kan je natuurlijk niet iedere dag vasthouden, maar het is wel continu bij me, juist door dat soort momenten.
Maar ik vond opvallend, maar ook eerlijk, dat jij wel omschreef dat je eigenlijk best wel laks was in die tijd.
Ja.
Je was gewoon, je deed je ding, maar dingen maakten niet echt indruk.
Nee, dat is nog steeds een proces hoor, maar ja. Ja, ik weet niet, dat heb ik echt, maar dat heb ik gaandeweg een beetje gaan ontdekken van waar dat dan ongeveer een beetje is begonnen. Maar ik denk dat het ook echt heel erg komt van mijn kindertijd, dat juist door het luxe leven ook dingen voor mij werden gedaan. En dat ik er ook heel snel achter kwam op school, dat ik eigenlijk geen moeite hoefde te doen om bepaalde dingen te halen. Dus het kwam me altijd een beetje soort van aangewaaid.
Ja, ja, ja.
Dat is absoluut niet goed voor eigenlijk die ontwikkeling, om echt daadwerkelijk ook de moeite ergens voor in te steken. Zeker als je op de middelbare school zit, zoals ik daar ook beschrijf, is het eigenlijk een kinderdroom die uitkomt. Het komt je in principe een soort van aanwaaien. Je wil ook helemaal geen huiswerk doen.
Nee.
Maar wat ik eraan over heb gehouden is die laksheid. Vanuit, het komt toch wel. Dat is weer iets waar ik zeker hard aan had moeten werken. En nog steeds is dat een proces op bepaalde gebieden hoor.
Ja, maar het is bizar om te lezen hoe jij soms in de here of the moment, op gevaarlijke momenten, gewoon een beetje half in slaap zit te vallen.
Ja, het was ook gewoon heel warm onderin.
Oh, ja, dat zou ik ook zeggen.
Dat is maar een excuus.
Nee, maar goed, Uiteindelijk heb je dan ja, zoiets nodig als wat je ook rock bottom noemt.
Ja.
Dan hebben we het over 2017. Wat gebeurde er toen?
Murphy's Law, zo noem ik het altijd. Eigenlijk alles kwam aan boord tegelijk terecht. En heel veel mensen zouden dan juist verwachten 3 uitzendingen Afghanistan, posttraumatische stress. Dat was het niet.
Ik heb ook wel gehoord dat jij ooit vertelde dat er ergens confetti werd afgeschoten in een club. En dat jij gelijk...
Gedekt ging.
Ja,
dat is wel gebeurd. En ik had zeker met name na de tweede uitzending, dat ik echt wel heel snel getriggerd was. En dat ik echt wel dat soort momenten had. Maar ik zie mezelf gelukkig op 2 verschillende manieren. Dat ik heel uit 3 uitzendingen ben gekomen. En dat mijn brein op een dusdanige manier in elkaar zit. Dat het dat wel een soort van heeft kunnen processen.
Ja.
En dat ik daar op een positieve manier ben uitgekomen.
Dus dat was eenmalig, dat heb je daarna nooit meer gehad?
Ik heb heel veel momenten gehad waar ik, en zeker in een bar, dan stoot iemand tegen je aan en heb je meteen die trigger van, ja, hoe de hel ben jij?
Nog steeds?
Nee, nu absoluut niet meer. Okay. Ik ben de zen zelf. Maar dat ebt dan langzaam een beetje weg, dat je ook voor jezelf begint na te denken, oké, die persoon die weet helemaal niet dat ik daar net geweest ben, dat doet hij ook helemaal niet expres. Bepaalde geluiden die triggerden als ik heel dronken was, dat ik wel echt begon te eilen over bepaalde situaties die we daar gezien hebben, meegemaakt hebben. Maar dat ebte gewoon weg. En ik ging er heel intens over nadenken. Zelfs over bepaalde momenten dat ik uiteindelijk dus had gedacht van, nou, als ik diezelfde man die mij net heeft proberen op te blazen in Thailand was tegengekomen in een bar. En we hadden op die manier elkaar ontmoet in plaats van dat hij in Afghanistan is geboren en ik in Nederland. En hij dus een bepaald beeld over mij heeft, dan hadden wij misschien beste maten kunnen zijn.
Mooi.
Wat heel gek is, en dat is echt gewoon een proces geweest, maar uiteindelijk kwam het erbij neer dat ik gewoon medelijden had met die man die mij heeft proberen op te blazen voor het feit dat hij is opgegroeid in Afghanistan met een bepaalde heerskracht die heeft hem doen geloven dat dit het beste is om te doen.
Ja.
Dus ik vergelijk dat altijd een beetje met als je kind bent, heel jong. Alles wat je vader zegt is de waarheid. Maakt niet uit wat een andere vader had gezegd. Nee. Mijn vader die spreekt de waarheid. Want dat is alles wat je kent. En dat is voor die mensen in zekere zin. En niet voor allemaal, maar ook zo. Die weten gewoon niet beter. Die hebben niet die andere informatie.
Zij denken dat ze goed doen op hun manier. Ja. In hun, ja. Maar oké, dus posttraumatische stress was het niet. Nee. Wat was het wel?
Eigenlijk alles wat in het leven kan voorkomen. Dus het begon met een gebroken hart. En ik ben er heilig van overtuigd dat het een van de moeilijkste dingen in het leven is om doorheen te moeten komen. Het kan echt pijn doen. Nou, ik zat er echt ongelooflijk diep in. Daarmee kwam een financiële druk op mijn plaats. Ik had mijn appartement in Goes verkocht met een restschuld. Boeide me helemaal niet. Dat is die laksheid weer een beetje. Ik zat toch aan de andere kant van de wereld. Dat komt ooit wel een keer. Nou, dat kwam tegelijk op dat moment kwam het op mijn plaats. Dat was echt wel een grote schuld ook. En ik zat op dat moment in op een baan in de bouw. Ik was een beetje aan het jackhammeren en met een grinder beton aan het grinden. Continu in de stof van een van de miljonair die een mooie autogarage wil hebben. En dan dacht ik echt van, wat ben ik aan het doen? Maar ik voelde ook van, ik kom hier niet uit, want ik heb een schuld. En ik woon in een van de duurste steden ter wereld. En die druk van, ik kom hier niet uit, ik zit hierin vast met dat gebroken hart, zorgde er echt voor dat ik begon paniekaanvallen te krijgen. Dus het begon met hyperventileren, het begon met huilbuilen, maar ook het gevoel dat je een soort van hartaanval gaat krijgen. Dat is ongelooflijk eng. Ik kreeg het ook steeds vaker al in aanloop naar werk toe, wat ervoor zorgde dat ik niet kon werken. Nou, dat zorgde ervoor geen inkomen, ik kon ook geen huis veroorloven. Dus ik moest terug naar een hostel waar ik mijn kamer deelde met 5 jongeren die volle bak in het leven stonden. Die gingen net de reis van hun leven aan. En ik was die 31-jarige grijze wolk die in zijn stapelbedje lag en alleen maar aan het denken was dat een freaking loser ben jij.
En daar, ergens, want daar stap ik een beetje overheen. Ergens was je al, nou ja, lost, hoe je het ook wil zeggen. Maar je, op een gegeven moment had je zoiets van leger, defensie, kap ermee.
Ja.
En dan pak je je spullen en dan ga je naar Australië. Daar zit dan een soort van vlucht in, toch? Mag ik dat zo zeggen?
Nou ja, in eerste instantie absoluut niet. Het was echt, ik was echt helemaal lijp van reizen. Dat was echt mijn ding. Waar ik het meest gelukkig van werd, die vrijheid, dingen zien, nieuwe culturen. En dat was echt mijn intentie. Ik ging op reis om verliefd te worden op een ander land waar ik een betere balans voor mezelf zag tussen werk en leven.
Okay.
Dus in Nederland 5-sterrenland, hartstikke mooi. Maar we betalen er ook voor. Dus we leven hier om te werken in principe. En door het reizen kom ik erachter, je kan ook werken om te leven. Daar heb je er misschien iets minder voor terug, maar nog steeds een mooi leven en meer vrijheid. En dat wou ik voelen, dat wou ik vinden. Nou, dat vond ik wel meteen in Australië. Alleen, dat wil niet zeggen dat er geen dingen waren waar ik zeg maar persoonlijk aan had aan moeten kijken. En het allerbelangrijkste van het hele proces was dat ik mijn identiteit was verloren. Met dat coniferen pak uittrekken. 10 jaar lang ben je soldaat. Ja. 10 jaar lang heb je een super doorgedreven leven. Iedereen kent jou zo. Ik ken mezelf zo. Dat was gewoon wie ik was. En nu in één keer aan de andere kant van de wereld was ik niks of niemand. Zonder doel, zonder richting, met een gebroken hart, financiële druk, al die dingen erbij. Ik was gewoon een leeg omhulsel. Dat was het. Dat was alles wat er nog over was. En met name die laatste, die kwam ook al heel hard binnen. Dat ik gewoon niet meer wist wie ik was.
Nee.
Ja.
Maar wel mooi dat je die stap daarvoor dus dat wel gedurfd hebt. Om je identiteit als de fancy guy los te laten.
Ja, nou, ik was er ook echt helemaal klaar mee, moet ik zeggen. Hoor. Ja. Als in, je komt dan op den duur al een soort van sleur terecht. Je kan natuurlijk doorgroeien, maar dat was nooit mijn intentie. Het was eigenlijk een soort van als levenservaring bedoeld. En daarna gewoon terug de normale burgermaatschappij in. Nou, ik ben gewoon heel lang blijven hangen omdat ik het echt cool vond. Maar daarna komt wel een beetje de sleur van oké, ik wil nu iets nieuws. Ik ben nu op een leeftijd dat ik nog normaal de burgermaatschappij in kan rollen. En dit is mijn kans om het te doen. Dus het kost me ook geen moeite om alles te verkopen. Dat was echt met volle passie. Ja, niet weten wat het leven over mij in petto had.
Nee.
Ja.
En dan komt er een moment, en dat is nu voor mij, maar daarom is het heel goed dat je deelt, lastig voor te stellen. Dan komt er een moment in de periode, zoals je die net omschrijft, uit met je relatie, schuld, en gewoon niet meer weten wie je bent. En dan sta je op een gegeven moment op een klif. En ik weet niet of je nog terug kan gaan naar dat moment en dat gevoel, maar toen wilde je echt niet meer, of althans, dat was in ieder geval even een gedachte die opkwam.
Ja, ik kan zeker nog teruggaan naar het moment. Ik mocht het verhaal hier op het festival ook delen, en dan moest ik ook echt weer even moeite doen om het. Het is heel gek, want ik sta open juist voor emotie tonen, maar op dat moment wil je hem heel even voor jezelf houden. Maar dat zit nog best wel aan de oppervlakte, inderdaad. Wel als in, ik heb het verwerkt, maar ja, ik stond daadwerkelijk op een klif, Sydney, Australië, supermooi landschap, hoge kliffen, waar je juist heen gaat om te genieten van een uitzicht. En waar ik normaal gesproken de persoon was die andere mensen op attendeerde van kijk eens zo mooi, voelde ik echt gewoon helemaal niks meer. Dus dat begon echt tegen me te werken en ik raakte gefrustreerd van waarom voel ik dit nou niet? En zoals gewoonlijk klim je dan een hekje over en ga je een beetje op het randje staan. En probeer je ook een beetje die adrenaline rush te voelen van daar staan.
Ja, oké. Dus dat was nog. Daar zat nog niks negatiefs in. Gewoon.
Nee, niks negatiefs. Als in, ik was op zoek naar die adrenaline rush. Adrenaline rush ook. Moeilijk woord. Maar ja, die voelde ik niet. En daarbij kwam dus de gedachte dat het allemaal zo leeg, zo uitzichtloos was, zo pijnvol was. Het pijnlijk ook was om continu iedere dag zo wakker te worden, je dag door te moeten komen en geen uitzicht te hebben. Begreep ik dus van, ik begrijp waarom mensen dit doen. Ik begrijp waarom mensen naar beneden springen en een einde maken aan hun leven. Om af te zijn van die pijn en van die uitzichtloosheid. Gelukkig schrok ik van mezelf, van die gedachte. Ben ik achteruit gekrabbeld en ben ik dat hekje weer terug overgeklommen. En het bizarre daarvan was dat ik toen pas zag dat er een bordje hing. If you are in mental distress, call Lifeline, we're here 24/7. En dan het gekste is dat ik zelfs in dat moment waar ik net heb gestaan, nog steeds tegen mezelf zei, nee, ik ben ex-militair, ik ben een kerel, ik los het op, ik kom hier wel uit. Terwijl ik me echt al zo lang gewoon ellendig voelde, ook absoluut niet uitkwam en net op een klif had gestaan, wist ik dat nog steeds tegen mezelf te vertellen. Ja, dat heeft nog een week ongeveer geduurd. Dus het enige wat mij resteerde was dus heen en weer lopen langs een stukje van 2,5 kilometer. Langs echt een ongelooflijk mooi strand.
Dat was ongeveer het enige wat je deed op een dag?
Ja, echt urenlang. Dus om mezelf uit te putten, zodat ik s'avonds in elk geval zeg maar normaal in slaap kon vallen. Om maar een soort van onder de mensen te zijn. Je staat ook op een soort van afstoten als je daar doorheen gaat. Maar tegelijkertijd ben jij dus die grijze wolk ook aanwezig. Dus ik kon makkelijk aanwezig zijn op een feestje met 30 vrienden. En dan zat ik gewoon stilletjes in mijn eentje of zo in een hoekje op de bank. Eigenlijk een momentje af te wachten dat ik gewoon heel stil kon weglopen.
Ja.
daar stond ik dus op den duur ook onbekend. En dan voel je ook niet meer van, oké, ik wil daar naartoe. Dus om toch nog een soort van connectie te voelen met mensen, dacht ik van, nou, ik ga gewoon hierheen en weer lopen. Dan kom je nog mensen tegen, ondanks dat je ze niet kent.
Maar was je dan heel erg aan het malen of was je wel een beetje...
Nee, hoofd naar beneden. Een beetje als een zoutzak.
Ja, precies.
Echt alleen maar aan het malen. Uren en uren lang. En als er iets vermoeiend is, hè, lopen is vermoeiend. Maar als die monkey mind 200 kilometer per uur gaat in de meest negatieve zin naar beneden. Ja, het is echt zo vermoeiend.
En dus ook niet in oplossingen denkend of zo. Dat, nee.
Nee, die waren er niet. Nee. En de oplossingen die ik dan soort van voor mezelf bedacht, die waren dan zo ver weg dat ik daar eigenlijk nog uitzichtlozer van voelde. Van ja, maar oké, dat zou ik wel willen, maar ja, hoe dan? Ik ben er zo ver van verwijderd. Dat gaat hem niet worden. Dus dan ging ik eigenlijk nog meer juist weer tegen mezelf praten. Van ja, dat is...
Kansloos.
Ja.
Maar goed, uiteindelijk ging dat gelukkig toch wel even in je hoofd nog van holy shit, ik heb er wel op die klif gestaan. Dus toen besloot je toch wel iets te doen.
Ja, dus ik kwam eigenlijk echt op een soort van tweesplitsing. Ik keek weer naar die oceaan, ik keek naar het strand. En ik dacht letterlijk bij mezelf, je kan nu heen en weer lopen tot je een ons weegt, maar het gaat niks veranderen aan jouw situatie. En je kan of zo door blijven gaan, dan ga je down a rabbit hole, dan kom je niet meer uit. Of je kan nu een andere keuze gaan maken als jij je anders wil gaan voelen. En er is maar één persoon die dat kan, dat ben jij zelf. Je kan van niemand anders op dit moment even afhankelijk zijn. Natuurlijk, hulp is goed, maar jij moet de keuze maken om die verandering.
Dat was echt een soort oerkracht die je ineens wel voelde. Want dit klinkt eigenlijk best wel sterk en positief.
Ja, het klinkt heel sterk en positief. Ik zei het nog steeds als Ior. Maar het was in ieder geval wel een soort van besef. Als ik nu niet geen verandering ga zorgen, dan is het index. Dan is het klaar. Dus ik had op dat moment gelukkig nog een hele goede vriendin. Waar ik wel nog contact mee had, maar... Ik voelde wel heel erg dat ik wilde niet die negatieve wolk zijn in iemands energieveld, in iemands aanwezigheid. Dus ik wilde wel graag praten, maar dat lukte door die manier niet. En de enige waar ik het dan wel een beetje mee kon, was met haar. En die zag op dat moment dus een mental health en spiritueel coach in omgeving. Ja, wat ik net al zei.
Niks voor jou.
Spiritualiteit.
Nee.
Dat ging hem niet worden. Maar goed... Ja, rock bottom. Wat ga je anders doen? Weet je, je kan moeilijk nog dieper een gat gaan graven. Dat kan gewoon niet. Dus ik had zoiets van, weet je wat, ik ga gewoon mee. Het was echt op uitnodiging van haar, van kom alsjeblieft gewoon mee. En ik ben meegegaan en ik heb ook meteen gezegd van, nou, ik heb geen geld. Ik kom hier voor één sessie, geef me iets om aan vast te houden. En ik had met haar gewoon de jackpot. Dat zij meteen echt mij iets liet inzien. Dus een gesprek liet voeren in de spiegel met mezelf op een hele andere manier. En vanuit een ander perspectief.
Maar hoe pakte ze dat aan?
Nou ja, ze zag sowieso echt meteen een hoopje ellende op de bank neerploffen, die eigenlijk ook helemaal geen zin had om überhaupt daar te zijn. En ze vroeg me een aantal vragen. En ze hoorde mij die beantwoorden. En toen zei ze, oké, stap. Come here. Look at yourself in the mirror. En het was echt
letterlijk.
Moeilijk. Ja. Ja, ook op die manier.
Ja.
En dat was heel moeilijk om mezelf aan te kijken, want ik zat vol schaamte. Het enige wat ik van mezelf kon zien is, hoop je ellende, wat een loser ben jij. En zij liet mij, zeg maar, het gesprek anders aangaan. Dus ze gaf me wel een soort van inleidingen van, oké, ga je deze vraag nu eens even anders afstellen en anders beantwoorden. En daardoor was er wel al meteen een soort van lichamelijke reactie gaan en denken, oké, zo heb ik mezelf eigenlijk nog al heel lang niet horen praten. Het zit er dus nog wel in, een soort van antwoord die ik anders, een vraag die ik anders kan beantwoorden. Dat was al best wel belangrijk, maar nog steeds niet dat ik daar een soort van lightbulb moment van had. Maar ze gaf me wel een boek mee. Het heette Mindfulness, Finding Peace in a Frantic World. Een mindfulness boek en een app Headspace. En dat waren de eerste twee soort van lichtpuntjes dus aan het einde van die donkere tunnel. Niet in eerste zin. Ik kan nog steeds, waarom zou ik in godsnaam een boek gaan lezen over mindfulness? Maar ik had zoiets, oké, ik ga het gewoon doen. Dus ik lag in mijn stapelbedje en ik heb toch niks anders te doen. Ik ga gewoon iets lezen. En gaandeweg, er zaten hele kleine oefeningetjes ook in, dacht ik, oké, doe het gewoon. Ga het gewoon voelen, ga het ervaren. Vind niks, dan gooi je het boek weer weg. Maar ik kwam er juist achter van, oké, wat ik aan het lezen was. Eén, ik was aan het lezen. Ik was afgeleid van mijn eigen storm. Ik zat in één keer iemand anders woorden te lezen. Dat was al eigenlijk een momentje dat ik dacht van, hé, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? En de dingen die eruit kwamen, de kleine oefeningetjes, die mindfulness oefeningen, zo simpel als het bekende rozijntje. Eet een rozijntje en slik hem niet in één keer door, maar ga echt door de sensaties heen. En in één keer beseft hij ook van, oké, dus voor deze 5 seconden dat ik nu op een rozijn aan het kouwen ben, ben ik niet aan mijn eigen gedachten aan het denken. Het waren over een hele kleine prikkels, ook met die meditatie app. Het was niet zozeer dat ik mijn eigen gedachten stil kreeg, maar het was het feit dat ik een stil plekje ging opzoeken, ergens in de natuur, voor mezelf, om even 5 minuten te zitten en naar iemand anders stem te luisteren. Het kostte me echt al veel moeite om daarin te komen, maar ik deed het wel. Dus ik nam wel die momentjes even voor mezelf. En dat waren die eerste realisaties van, ik heb nu gewoon even weer een paar minuten niet aan mezelf gedacht. 10 minuten, kwartier, 20 minuten, en het ging steeds verder. Het was wat ik ook heel wel duidelijk wil aangeven. Het is ook echt wel af en toe een stap voorwaarts en 2 stappen achterwaarts. Maar je hebt in elk geval wel weer 2 handvaten waar je kan vasthouden. Je even bladzijden terug kan slaan van oké, hoe was het ook weer? Ja, dat was al een beetje het startproces van het hele helingsproces. En eigenlijk de opening die gecreëerd is naar dingen zoals meditatie en mindfulness, waar ik eigenlijk tegenaan schopte van oké, dit geeft maar echt iets. Die mensen hebben al duizenden jaren eigenlijk bij het rechte eind.
Dus je dook er, en dat herken ik, best wel vol in. Ging allemaal podcast luisteren. Jay Shetty heb ik on purpose. Goeie podcast.
Ja, zeker.
Andere dingen nog?
Ik ging heel veel YouTube filmpjes kijken. Dus ik kreeg nog steeds aanval op werk ook. Dus ik voelde wel, oké, ik moet gaan werken. Ik wil uit het hostel. Dus maar 1 manier om uit het hostel te komen, gaan werken. En gelukkig had ik een baas die daar best wel een beetje begrip voor had. Hij vond het nog steeds al een beetje gek wat er allemaal gebeurde. Maar hij had zoiets van, oké, ik wil gewoon dat je hier komt werken. Maar dan voelde ik het weer opkomen en liep ik gewoon weg. Dan kon ik gewoon een uur weglopen. En dan ging ik allemaal filmpjes opzoeken op YouTube van mannen die door dit soort ervaringen heen waren gegaan.
Van die motivational speeches achter. Ja. Weet je nog eentje?
Wat is een goeie? Ik weet zijn naam niet. Het was de eentje die heeft er meerdere.
Okay.
Eigenlijk niet een bekende motivational speaker of zo. Die vond ik gewoon op YouTube. Zijn stem resoneerde. Die voelde ik heel erg. En die begon ik echt. Ik denk dat ik ze echt 50 tot 100 keer gekeken heb. En gewoon iedere keer hetzelfde filmpje ook. Om iedere keer weer heel even een momentje te voelen. Oké, cool. Ik kan me ook zo voelen.
Ja.
Ging ik weer terug naar werk. Ging het weer even een paar keer goed. Had ik het weer. Dan liep ik gewoon weer weg. En zo bouwde ik het langzaam op. Daar heb ik gewoon echt veel geluk mee gehad, dat mijn baas ook best wel tolerant was.
En wat zorgde er dan voor dat je daar dan toch weer uitraakte? Gebeurde dan iets naars op je werk? Of was dat gewoon?
Ja, toch weer die gedachtes.
Ja, die gedachtes namen het weer
dan
over.
Dan sta je toch weer hier een beetje cement op een muur te smeren of wat dan ook. Niet dat dat iets slecht is, maar voor mij op dat moment wou ik daar gewoon echt niet zijn. Ik had een heel ander leven voor mezelf gedroomd. En dat was gewoon niet waar ik wou zijn in iemands kelder. Dat begon dan iedere keer zo tegen me te zitten en dan toch ook weer die gedachte van, maar ik heb nog steeds die schuld, ik heb nog steeds liefdesverdriet. Dan kom je weer terug.
Ik heb jou, zoals elke gast, gevraagd om 3 boeken uit te kiezen die belangrijk zijn geweest in jouw reis.
Ja.
Zit het mindfulness boek erbij?
Nee.
Oh, wat leuk.
Nee, er zijn boeken die mij nog meer hebben kunnen geven eigenlijk.
En we hebben het dan wel over die tijd? Of is dat later gekomen?
Zo iets later gekomen.
Oké, dan gaan we het ook later bespreken. Okay. Niet wat helemaal chronologisch doen, maar ik dacht, nice. Ja. Maar, want jij bent dan rock bottom. En wanneer was voor het eerst dat jij hoorde van hoe noemen ze dat? Gewoon het aarden van je voeten.
Met blote voeten. Ja. Het grappige is, dat wist ik. Ik wist daar helemaal niks vanaf. Ik liep gewoon, het zit een beetje in de cultuur in Australië waar ik woonde. In Manly, bij Sydney, het is naast een strand. En je loopt er gewoon wat vaker op je blote voeten en je boardshorts. Want je gaat wat vaker het water in. Dat doe je ook zo even naar de supermarkt. Dat was gewoon gaandeweg een beetje een ding. En ik liep natuurlijk al heel veel. Dus ik begon gewoon heel veel op blote voeten te lopen. Toen kwam eigenlijk dat Nepal-verhaal een beetje naar voren. En eigenlijk pas toen ik met het Nepal-verhaal begon, begon ik te realiseren van oké, maar deze blote voeten doen ook iets als mijn voeten het zand aanraken. En als ze in de zee gaan, als ze in de natuur zijn. Dus toen begon ik ineens te ontdekken, er komt nu energie vanuit de aarde, via de voeten mijn lichaam binnen. Dat doet mij ook beter voelen. Ja. En het grappige is, wanneer je dat dan soort van realiseert, ga je het dus ook gewoon voelen. En ga je dus met die intentie ook meer op je blote voeten lopen. Maar het was me absoluut niet daarom te doen. Het was niet zeg maar dat de reden is dat ik barefoot ging lopen. Het was gewoon meer van, ik liep gewoon helemaal op blote voeten met mijn boardshorts. Dus dan heb je dat laksen misschien weer een beetje, maar het was het makkelijkst om aan te trekken.
Ja. En hoe kwam Nepal in je hoofd? Hoorde je daarover? Of was het gewoon ook weer een beetje de onrustige Anton die sowieso wilde reizen?
Nee. Dat was mijn beloning. Dus 2 jaar lang heeft het geduurd om hieruit te komen. 2 jaar lang van echt iedere dag snoeihard werken, iedere dag die stappen te zetten. En na die 2 jaar, er kwam er op een gegeven moment een punt dat ik een soort van realiseerde. Ik voel me volgens mij beter dan nog voordat ik deze ellende inging. En ik had zoveel over mezelf geleerd en zoveel tools geleerd. En ik wou mezelf belonen voor het werk wat ik had gedaan. Ik mocht me gewoon weer goed voelen. Reizen was altijd mijn ding.
Want zo zoetjes aan kwamen die terugvallen, noem ik het maar even, steeds minder voor.
Ja. Dus ik had nog steeds werk te doen. Er waren nog steeds wel momenten, maar die balans was echt, het was wel een beetje mooi die 20-80 rule. Ik zat echt wel meer in het positieve spectrum. En ja, daar wou ik mezelf voor belonen. Ik had nu een kans om een reis te maken. Nepal was altijd een land die ik graag wou zien. De Himalaya's, de hoogste berg in de wereld. En er kwamen een aantal dingen samen. Doordat ik al heel veel gereisd had en dus ook die realisatie had, ik mag zo gelukkig zijn om in Nederland op te groeien en te leven. Er zijn zoveel andere landen en culturen die dat geluk niet hebben. Ik had door het reizen altijd het gevoel, als ik ooit een kans krijg, dan wil ik iets terug doen voor mensen die het minder goed hebben. Dus ik dacht, kijk, de mensen in Nepal, die hebben het zeker minder goed. Zeker na die aardbeving van 2015 die ze toen gehad hebben. Als ik naar Nepal ga, dan ga ik geld inzamelen voor de mensen die er wonen. En het laatste ingrediënt was dat ik door Defensie wel wist dat er een bepaalde kracht in mij zat. Dus bij Defensie, in films ziet het er altijd een beetje doelloos uit, dat je tegen loopt te schreeuwen en dat je allemaal gekke oefeningen moet doen. Maar het is juist om jou te laten zien dat jouw lichaam en geest zoveel meer aankunnen dan dat jij jezelf doet geloven. Dus geloof eens, wanneer wij tegen onszelf zeiden, ik ben moe, kan niet meer, was vaak de reactie, je zit pas op 10% van wat je daadwerkelijk kan, off you go.
Dat is echt ongelooflijk. Nogmaals, ik heb er heel even aan mogen snuffelen in een soort tv-concept.
Ja.
Maar dat maakte het voor mij als mensen allemaal niet minder heftig. Het is echt dat je denkt dat je niet meer kan. Er is zo'n bekende oefening waarbij je de hele tijd zo'n boomstam moet tillen en zo.
Ja.
En je denkt echt, ik kan niet meer. En uiteindelijk blijkt je gewoon nog 1-2 uur te kunnen lopen en dan denk je van, jezus, als je denkt dat het de grens is, dan ben je echt nog niet op de helft.
Nee, en dat hebben wij allemaal. En het is vaak dus dat we die grenzen daar zelf neerleggen, want daar wordt het oncomfortabel. Dus het liefst zeg maar omdraaien, oprollen in een comfortabel bubbeltje en dat is zover als dat ik kan. Maar dan kom je dus achter, ik kan veel meer en dan kom je bij die volgende grens. En dan kom je erachter, er zijn geen grenzen. Nee. Hè? Het lichaam gaat waar de geest gaat en het is gewoon zo ongelooflijk sterk. En die kracht wou ik zelf weer voelen, maar die wou ik ook aan andere mensen meegeven. Van oké, ik ben hier nu uitgekomen, ik heb dat allemaal gedaan en jij hebt die kracht ook. Dus het kwam wel een beetje samen. Toen dacht ik, oké, cool. Ik ga Basecamp Mount Everest doen. Dat is een soort van fysieke en mentale uitdaging. Daarmee kom ik door van die afgelegen dorpjes. Je kan geld inzamelen voor hun met deze wandeling. En ik kan zelf die kracht, hè, die kan ik voelen. Maar toen kwam ik er vrij snel achter. Basecamp Everest, ja, het is een mentale en fysieke uitdaging, maar het is niet heel bijzonder. Je mensen gaan op reis, die gaan die wandeling doen. Sommigen halen het, sommigen halen het niet, maar het is een te boeken reis. Hoe kan ik dit zo maken dat het aandacht trekt om geld in te zamelen? Nou, eerst zou ik het in budgie smugglers doen. Heb je er al eens van gehoord?
Nee, wat zijn dat?
Een soort van speedo's, maar dan heel kleurrijk.
Oh, oké.
Ja. Ik ben echt ongelooflijk blij dat ik dat niet gedaan heb. Dat was ik nu de Speedo Dutchman. Dat is minder briljant. En het ging ook tegen hun cultuur in. Blootheid, naaktheid. Dus ik was heel blij dat naar voren kwam. Maar ik liep dus een van die dagen weer op mijn blote voeten langs de promenade, langs het strand. En toen besefte ik ineens van, ik ben er vrij zeker van dat nog nooit iemand dit op zijn blote voeten heeft gedaan. Waarom zou je? En dat was dat lightbulb momentje. Dan ga ik de eerste persoon ooit worden. Daarmee kan ik mezelf mentaal en fysiek nog meer prikkelen. En daarmee dus ook andere mensen laten zien, wij kunnen zoveel. En het trekt de aandacht. Dus het trekt en houdt de aandacht. Nog belangrijker om dus dat geld in te zamelen. Ja, gedaan. Was heel mooi.
Ja, ja, je zegt het nu echt alsof het een eitje was, maar ja, het was natuurlijk wel... Nee, dat was wel een trip.
Het was wel een uitdaging, dat is zeker. Het was... Ik wachtte een beetje tot het einde van het seizoen. Heb je die documentaire 14 Peaks gezien?
Nee.
Dat is een Sherpa die in 7 maanden alle 14 hoogste peaks boven de 8000 meter bewandeld. En toen ik aankwam op de berg, was hij net naar de top gegaan. Maar het was ook een bijzonder slecht jaar. Hè, heel veel doden. Dus er waren net 14 mensen overleden op de top. En die begonnen net allemaal naar beneden toe te komen. Dus ik heb toen gewoon netjes eigenlijk gewacht totdat het allemaal voorbij was. Dus ik zat aan het einde van het seizoen, toen ben ik omhoog gegaan. Dus de temperaturen waren al iets beter. In het begin, toen het vliegtuigdeur open ging, nou, je komt uit Australië, je bent echt compleet vergeten wat kou betekent. Nu weet ik dat weer trouwens, nu ik terug ben in Nederland. Ja. Nou, dat was wel even een volle vuist in het gezicht, maar het ging wel. Het waren gewoon goede paden. Af en toe op zijn steentje, in het begin loop je nog een beetje om de poep van de ezels en de jaks heen. Dan duur kom je erachter, is gewoon best comfortabel aan de voeten.
Ja, het is toch...
Anders blijf je gewoon zigzag, hier loop je 3 keer zo lang. En het eerste stuk ging best wel goed. Totdat je echt op de hoogte komt dat de bomen verdwijnen. Het is alleen maar rots en ijs. Ja, toen ging er regelmatig een Nederlands scheldwoord door die Himalaya's heen. En die kon je aan de andere kant nog horen, denk ik. Dus,
maar je liep wel met een groepje, toch?
Ik was daar alleen, zonder... Zonder guide, zonder Sherpa's. Ik wil alles zelf doen. Maar je komt daar aan en het is een heel klein vliegtuigje. Het staat bekend om het gevaarlijkste vliegtuig of vliegveld ter wereld. Het is een bepaald vliegtuigje wat er maar kan landen. Dus iedereen waarmee in het vliegtuigje zit... en wij moesten tussendoor nog een keer een landing maken... want we mochten niet landen op de berg. Dus we zaten echt een soort van opgescheept met elkaar. Ja, er zit er een van een lange slungel in het vliegtuig met blote voeten. Dus die vragen komen ook vrij snel. Dus we hadden al heel snel een connectie. En hun allemaal een guide en een Sherpa... Dus we hadden gewoon besloten, laten we gewoon iedere keer eindigen in dezelfde plek. Want iedere keer bij elkaar komen, we houden ons eigen tempo aan.
Ja, ja, dus je liep dan wel alleen en op een gegeven moment zet je weer een tentje op.
Ja, ja, soms met elkaar, soms alleen. Het allervermoeiendste is om iemand anders tempo te gaan lopen.
Ja.
Dus ik hield echt mijn eigen tempo aan, maar dat ging best wel vaak ook gewoon met elkaar. Dat ging hartstikke goed. En ja, totdat je dus bij dat hogere gebied aankomt. De laatste 2 dagen was echt alleen maar ijzer en rots. Ja, dan ga je goed stuk. Dus de laatste dag heb ik echt iedere stap die ik gezet heb, heb ik echt lopen vloeken. Ik was gewoon vermoeid. Je hebt de altitude, dus dat gaat ook nog op je werk. Dus de vermoeidheid, je hebt geen honger meer. Dan moet je letten op altitude sickness, dat je dat niet krijgt. Het was wel echt een veldslag om daar te komen. Maar dat is wel hetgene wat het trucje doet. Als het makkelijk was geweest, dan...
Tuurlijk. Maar de ja, niet dat je dat altijd maar hoeft toe te passen, maar de hele mindfulness was even weg, begrijp ik.
Die was in zekere zin wel aanwezig. Wel met andere woorden, dus in combinatie met veel scheldwoorden.
Ja, oké, top.
Maar ik kwam wel iedere keer terug bij eigenlijk momentjes die ik geleerd heb. Ook als je dan 's ochtends wakker wordt, dat je denkt, de hel ben ik hier aan het doen. Maar dan komt wel weer dat gevoel naar boven. Oké, hiervoor ben ik het aan het doen. Dit doe ik weer voor mezelf om rustig te komen. Dus het werkte zeker.
Het is heel mooi, dat moeten mensen maar lezen. Er zit nog een stukje romantiek bij dat 2 stelletjes gaan trouwen en
ja,
zo.
Ja, weet je, het grappige daarvan is trouwens... afgelopen week was ik bij een concert in Amsterdam.
Ja.
En ik hoorde in één keer, hey Anton, op zijn Canadees. Die man was een Nederlander, die vrouw was een Canadees. Dat stel waar ik toen mee op de berg was.
Nee.
Die waren bij het concert. Ja, 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 hoe cool is dat?
Fantastisch.
Ja, 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 dat was heel bizar. Maar ja, dat was wel een misselijkmakend moment op dat moment inderdaad. Ja,
ja, ja, jij moest een beetje foto's maar aanvragen.
Ja, 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 ja.
Dat heb je gedaan en dat heeft natuurlijk ook bij jou een vuurtje aangewakkerd. Want ik denk dat, je was gewoon wel trots.
Ja, zeker. Ik ga het momentje wel even vertellen dat ik aankom op de berg. Ja,
zeker.
Ja. En dat was wel een beetje zo'n Hollywood moment. Als in, je komt echt aangestrompeld. Ik was back off. En dan heb je die hele grote rots die aanduidt hoe hoog je bent. En het mooiste was de mensen die er continu een beetje bij waren geweest. Die waren zelf ook gewoon afgepeigerd. Maar die hebben daar gewacht op mij, op dat momentje. Dus ik kom aangelopen en ik zie ze daar allemaal staan. Dan voel je eigenlijk al een brok in je keel meteen. En ik liep naar die steen toe en echt à la Hollywood movie. Mijn vingers raakten die steen aan en alle emoties van de afgelopen 2 jaar, maar ook van die berg, het kwam er allemaal uit. Het zag er heel lelijk uit. Gewoon lachen en huilen tegelijk.
Ja, ja, ja.
Maar het mooiste was dat in dat moment het besef naar boven kwam van holy hell, ik heb hier iets. Het is zo simpel als het gebruik van mijn 2 blote voeten en wilskracht, wat nu dus een verschil heeft gemaakt voor iemand anders, maar ook voor mezelf. Ik heb weer een soort van doel. En op school kreeg je dan die piramide van Maslow. En helemaal bovenin stond dan Be of Service to Others. En in één keer voelde ik sta niet alleen boven op die berg, maar ik sta ook boven in dat puntje nu. Ja, dat was wel een briljant moment. En dan mag je het zo noemen dat de Barefoot Dutchman echt op die berg is geboren. Ja, het was daarvoor nog de Climbing Dutchman.
Okay. En nou ja, dan kom je terug. Viel je nog een beetje in een soort zwart gat eigenlijk ook, omdat je, nou ja, je had het vuurtje was aangewakkerd, maar ja, het had nog geen handen en voeten hoe je daarmee doorging in eerste instantie.
Nee, ik had het eigenlijk ook bijna meteen losgelaten. Oké, cool, dat is gebeurd. Ik had nog heel veel dingen ook gewoon voor mezelf te doen. Ik ging toen heel veel terug naar Nederland om voor het eerst sinds een paar jaar mijn vrienden en familie weer te zien. Dat was eigenlijk ook meteen een soort van positieve afleiding.
Ja.
En daarna terug naar Australië. En ik kwam eigenlijk gewoon weer terug in mijn normale leventje, wat ik gewoon ondertussen had opgebouwd. En dan ging ik gewoon verder aan bouwen en ook gewoon aan mezelf werken. Dus dat hele blootvoetse gebeuren, dat heeft eigenlijk nog best wel lang op een laag pitje gestaan. Maar wel continu in mijn achterhoofd van, oké, wow, dit heb ik gedaan en ik heb hier iets te pakken. Ja.
En je bleef voor jezelf ook sowieso wel lopen, want dat was toch een soort daily routine dingetje.
Een soort van meditatie ook.
Ja, geloof ik heel erg. En toen was daar, mijn podcast sponsor zal er blij mee zijn, Storytel, want je bent ook echt van de luisterboeken.
Ja.
En toen luisterde je You van Kuilenburg.
Ja, en je zou denken, dat is een Nederlander, maar het is toch echt een Aussie. Maar dat is ook wel een van de boeken die ik wou benoemen.
Dan zijn we er eindelijk. De Resilience Project.
Ik stond wederom in een huis met een of andere grindapparaat, stond ik een oude betonnen vloer, stond ik weg te grinden. Ja, het was echt een afgrijzelijke klus. Ik zat er helemaal doorheen. Het was ook echt vermoeiend, fysiek heel zwaar. Maar ondertussen was ik naar dat boek aan het luisteren. Dat zijn dan dus wel die mooie momenten dat je dus wel nog iets kan leren terwijl je gewoon zuur werk aan het doen bent. En er kwam een moment waar hij als spreker naar een rugbyteam toe ging. Dus hij is spreker, gaandeweg is het ook zo gegroeid. Hij was eigenlijk eerst leraar, maar doordat er iets gebeurde in zijn familie is hij ook gaan spreken, een verhaal gaan delen. En hij ging praten voor de Sydney Roosters. En de Sydney Roosters moet je gewoon denken aan een van de hoog Eredivisie team. Ik ga even geen team noemen, want dan krijg ik weer scheentrappen. En iedereen kwam eigenlijk naar binnen en met gewoon een hangend gezicht van, ja, ik heb helemaal geen zin om nu naar een verhaal te luisteren. En gaandeweg naar het verhaal zag hij die gezichten veranderen. En kwamen ze uiteindelijk allemaal naar hem toe van, dankjewel man, ze gaven hem allemaal een hand. Maar er zat één kerel, die zat achterin met zijn capuchon op, keek alleen naar beneden. Die keek hem niet aan, gaf hem geen aandacht, die liep ook gewoon zo weg. En hij dacht eigenlijk bij zichzelf, nou ja, niet iedereen hoeft mijn verhaal tof te vinden. En daar bleef het ook gewoon bij. Tot een jaar later gaf hij een lezing in Melbourne. Een hele grote zaal. En daar zag hij die speler zag hij voorin zitten met een oudere vrouw naast zich. Dus hij kende hem meteen. En na de lezing kwam die speler naar hem toe en zei, ik weet niet of je nog weet wie ik ben, maar een jaar geleden sprak je bij ons team. En ik wou heel graag dat mijn moeder jou ontmoette, want ik wil dat jij weet dat jij die dag mijn leven hebt gered. Wat hij dus niet wist, is dat hij eigenlijk al de sleutel had gevraagd van het vakantiehuis van zijn ouders in Cronulla, in de buurt van Sydney, om zichzelf daar op te hangen. Hij wou eigenlijk stilletjes dus gewoon afscheid nemen van zijn teamgenoten. Maar ja, omdat hij dat praatje had gehoord, was er een klik in zijn mentale toestand gebeurd. Waardoor hij van die gedachte af is gekomen en hulp is gaan vragen. Dus een jaar lang dacht hij eigenlijk, hey, die kerel was gewoon niet geïnteresseerd. En hij komt er uiteindelijk achter, heeft zijn leven gered. Ja, ik stond op de bouwplaat, wederom. Ik liep even naar buiten om niet de stoffige tranen te krijgen. Die voelde ik echt zo hard binnenkomen. En toen ging meteen ging een vuur aan. Van dit wil ik voelen. Dit wil ik zijn voor iemand. Met mijn achtergrondverhalen van defensie, van nu in de bouw, van Nepal. Ik heb 2 blote voeten. Wat kan ik gaan doen om dit voor iemand te creëren? Ja.
Het is letterlijk, het is letterlijk en meer dan gelukt.
Ja.
Maar laten we eerst even de boeken afmaken dan. Want de Resilience Project is dit verhaal.
Ja. Er komt nog, maar dit is wel echt een beetje het mooiste moment.
Essentie, ja, okay.
Dus je hoeft de boeken ook niet meer te lezen, gewoon deze kopen.
Oké, top. Ja, ja. Nee, dat is duidelijk. Ja. Dat scheelt weer. Dan nog twee boeken.
Ja. Ik vond die van Jay Shelley inderdaad, die raakte mij op dat moment gewoon best wel goed. Het is best wel een nieuw boek eigenlijk, maar het gaf me juist weer een soort van nieuwe impulsen, nieuwe informatie, nieuwe manieren van nadenken. Wederom, ik heb hem twee keer geluisterd terwijl ik met werk bezig was. Ik heb hem daarna nog een keer gekocht als echt boek om hem op die manier nog een keer door te lezen. Maar gewoon gewoon weer even verse inzichten.
Maar ik ken zijn boek niet, moet ik eerlijk zeggen.
Oké.
Ik ken alleen zijn podcast.
Oh ja, hij heeft dus een heel goed boek.
Oké. Okay.
Ja, en ik kom nu in tweede aan. Ik maak geen reclame voor hem, maar...
Ja, heel goed. En dat heet ook On Purpose?
Zijn boek heet...
Ik zoek het op en het komt op de pagina.
Ja.
Maar wat bracht het jou?
Ik denk met name omdat ik... als dingen goed gaan, dan is het heel moeilijk om in een bepaalde routine te blijven die eigenlijk heel goed voor je is.
Ja.
Dan ga je eigenlijk weer gewoon heel langzaam, laat je het allemaal een beetje varen en dan zal het allemaal wel. Terwijl het juist heel belangrijk is dat wanneer het goed gaat, dat je juist die dingen doet. En dat boek was voor mij eigenlijk een soort van weer een nieuwe impuls om die dingen weer voor mezelf op te pakken. En ook de realisatie, doe deze dingen als het ook goed met je gaat. Juist dat je het kan opvangen dan wanneer het minder goed met je gaat.
Ja, je poetst ook niet alleen je tanden als je gaatje hebt.
Nee, precies. Ja. Nou ja, 100%. En dat is wat het boek eigenlijk voor mij op dat moment betekende. En mij weer opnieuw in die positieve flow
kwam. Ja. Goeie tip. En de derde?
Dat is een hele moeilijke keuze. Het zijn eigenlijk twee boeken die voor mij echt meteen daar staan. Maar dan kies ik toch voor No More Mr. Nice Guy.
Ah ja. En wanneer las je die, weet je dat nog?
Dat was eigenlijk toen ik wederom in een relatie terechtkwam. Dat is een veel voorkomend probleem bij mij. Waarbij het gewoon eigenlijk weer een beetje op dezelfde manier ging. Dus ik kwam in één keer achter van oké, dus je hebt je lessen niet geleerd van de laatste keer. Hoe kan je dit nu anders gaan aanpakken? En toen ben ik meer van dat soort boeken gaan lezen. En No More Mr. Nice Guy was wel echt een goede voltreffer voor mij. Want ik was eigenlijk gewoon echt een nice guy geworden. Alleen maar aan het pleasen. Mezelf eigenlijk een soort van beetje wegcijferen in relaties om maar die liefde vast te houden, te kunnen voelen. Nou, dat werkt niet. Je moet juist die polariteit hebben en je moet juist vanuit je eigen kracht moet je daarin staan. En dat heeft dat boek voor mij wel weer een beetje aangewakkerd, dat ik het op een andere manier ging zien. Ik voelde in eerste instantie eerst juist van oké, ik ben dus niet emotioneel, dus ik moet juist meer liever zijn en dat soort dingen doen. Dus ik ging in één keer heel erg over naar die andere kant.
Mm-hmm.
En door het boek begon ik mezelf dus een beetje in het midden te vinden, die balans te vinden. The Way of the Superior Man, ik noem hem toch.
Maar, Ja. En ik had ook nog wel, met waar je nu druk bent, het nieuwe adem. Volgens mij noem je hem ook ergens in het boek, James Nestor.
Ja. Nou, heel toevallig heb ik hem net weer geluisterd. Daar kan je continu weer nieuwe dingetjes uithalen, inderdaad. Zeker als het dan, ik hou mezelf nu heel erg veel bezig met ademwerk, ademcoaching.
Ja.
Dus het is altijd heel mooi om zijn verhaal dan weer even te horen en daar weer kleine dingetjes uit te halen. Het grappige is ook, ik had het boek geluisterd wederom tijdens werk. En dan komt het wel een soort van binnen. En ik ging het een klein beetje toepassen, maar dan vaart het eigenlijk een beetje weg. Totdat het echt om het pad kwam en in één keer dacht, wauw, dit is echt een soort van bijbel als het gaat om de adem. Waar het vandaan komt, waarom we bepaalde dingen doen en wat het voor ons doet. Ja, breath. Ik weet niet, in het Nederlands heet het nieuwe...
Het nieuwe ademen.
Het nieuwe ademen, ja, heel goed boek. Zeker aan te raden.
Nou, we hebben er 5 tips van gemaakt. Ja. En ik zal je eigen boek erbij zetten. koekeroe.nl/Anton. Daar vind je de boekenlijst. We gaan naar de trip.
Ja.
Het moment waarbij je denkt, hey, dit wil ik ook zijn, dit wil ik ook doen. En dus ook wel de behoefte voelt wat, ik denk overal, maar blijkbaar in Australië ook een groot probleem is. Echt specifiek mannen en mentale problemen.
Ja, ik ben er in verschillende manieren achtergekomen hoe groot het probleem is rondom mentale gezondheid van een man. Dus ik ging me daarin verdiepen. Ik ging de cijfers bekijken. Ik ging het terugtrekken op mijn eigen gezin. Dus natuurlijk bij Defensie. In de bouw zag ik dezelfde dingen terugkomen. En ik begon het gewoon steeds meer van dichtbij te zien. Dus je ziet dan de nummers, maar dan ga je er ook ineens op een andere manier naar kijken. En zeker in de bouw, weet je, dat er in één keer weer iemand niet op kwam dagen, omdat hij thuis zat vanwege mental health issues. Dat je, waar ik woonde, hey, de kliffen, ja, daar springen echt veel mensen naar beneden.
Ja.
En zeker toen ik dus de cijfers zag, dus in dat jaar waren dus 3119 mensen overleden aan zelfmoord. En 75% van dat was man. Dus 3 keer zoveel.
Is dat in, weet jij dat, hoe dat in Nederland zit?
Ja, in datzelfde jaar waren er 1825 mensen overleden aan zelfmoord. En dan moet je natuurlijk wel ook een beetje in denken van Australië heeft gewoon meer inwoners. Waarvan 70% man. Dus nog steeds meer dan 2 keer zoveel.
Ja.
En wereldwijd gezien is dat het minimaal ook. 2 tot 5 keer zoveel mannen die overlijden aan zelfmoord dan tegenovergesteld van vrouwen. Terwijl het percentage van mensen die aan depressie lijden is hoger bij vrouwen.
Ja, ja.
Dat geeft al meteen aan hoe vrouwen daar als het ware gewoon beter mee omgaan dan wij mannen. Wij spreken, wij praten gewoon niet.
Precies.
Ja.
En dus ging je echt een tocht doen, insane. Ik zeg het nogmaals, 3019 kilometer in 163 dagen op je blote voeten.
Ja.
Fucking warm, denk ik.
Ja, ook. Ja, en koud, alles.
Ja, ja, okay. Ja,
het was alles wat ze maar erop konden gooien, dat is gebeurd. Als ik van tevoren had geweten dat de wegen er zo hadden bijgelegen, dan had ik het nooit gedaan.
Nee.
Dat was wel echt het allerergste.
Nou, kan ik me dat nog wel herinneren. Ook de aftrap van die actie. Maar had je altijd al in gedachten, was dat echt part of the plan, dat je ook veel gesprekken zou hebben met mensen?
Nee, ik had echt helemaal geen plan.
Oké, top.
Nee, ik wou juist eigenlijk zonder voorbedachte raden, zeg maar, daaraan beginnen. Juist gewoon zien wat er gebeurt. Dat iedere dag een verrassing mag zijn. Uiteindelijk was het ook zo, maar dat het zo had, zoals gegaan zoals het nu ging, dat ik in mijn wildste dromen niet eens kunnen dromen. Tuurlijk, de hoop was, het was één grote walk and talk. Dus voor mezelf, ik kon continu mijn eigen verhalen delen. Dat platform kon ik nu zelf creëren. Maar ook gewoon van mensen die dan onderweg tegenkwam, dat die dan even een momentje hadden dat ze met jou konden komen praten. Maar dan kan je gewoon niet inbeelden dat je uiteindelijk meer dan 1000 mensen spreekt. Nee. Dat is zo bizar. En dat het vanaf dag 1, daar had ik gewoon zoveel geluk mee. Dat het vanaf dag 1 in de Australische en Nederlandse media terechtkwam, maar ook niet een beetje.
Nee.
Het was echt gewoon meteen bam.
Ja.
Dus dat heeft er wel voor gezorgd dat het zo heeft kunnen worden. Dat de mensen ervan afwisten, dat ze het gingen opzoeken en dat ze die veilige bubbel daarmee dus ook voelden.
Maar tegelijkertijd, en dat omschrijf je fantastisch, was die eerste dagen, hè, na de lancering die inderdaad groot was.
Ja.
Daarmee was er ook wel weer gelijk een soort druk en bleek het gewoon de hel te zijn.
Ellende. Ja, echt. Ja. Ja, één de druk die ik dus mezelf had opgelegd doordat ik van tevoren heel vaak dus de vraag kreeg van hey, hoeveel ga je per dag lopen? Hoe lang ga je erover doen? Nou ja, weet ik niet. Maar dan ga je er dus wel een soort van over nadenken en dan ga je jezelf een doel neerzetten. Ja, dat ga je dan op social media delen, want het ziet er cool uit. Maar dan blijf je dus wel met die soort van druk hangen. Oké, ik heb gezegd, ik ga 25 kilometer per dag lopen. Dus moet ik dat ook? Maar ja, wist ik wel dat het zo'n weg zou worden.
Ja.
Kijk, hier 25 kilometer overlopen, dat doe je in principe nog met 2 vingers in de neus. Gewoon comfortabel. Ja, dag 1, dat ging nog. Ik liep de stad Cairns, liep ik gewoon uit. En toen kreeg ik meteen al een camping waar ik op uitkwam. En die mensen hadden het herkend van het nieuws. En nou ja, de vrouw, de man niet. Die kregen ruzie met elkaar. De vrouw won. Okay. Die gaf mij een bungalowtje om in te slapen. Heel cool. En toen begon dag 2. En toen liep ik de Bruce Highway op, die snelweg van 2000 kilometer. Ja, het is echt. Dat ene losse steentje wat ik af en toe had in Nepal, waar ik gewoon alles van bij elkaar schreeuwde, dat was nu gewoon één en al. Dus ik zei het ook continu, het is just made, designed and laid by the devil. Hey, dus normaal mens maakt dit niet. Ja, dat was het. En daar, ja, het was echt een struggle. Zeker die eerste dag kwam, maar de eerste 4 dagen, dus kwam echt die realisatie binnen van waar ben ik in godsnaam aan begonnen. Ik moet nog zo ver. Het doet zoveel pijn. Ik ga die 25 kilometer per dag ga ik zeker niet halen. Totdat ik op een gegeven moment wel na die 4e dag ook al een goed gesprek met mezelf en met mijn toenmalige vriendin had gehad. Van ja, maar oké, voor wie moet dat? Niemand gaat jou anders op aankijken als jij die 25 kilometer niet haalt. En toen kon ik in één keer die klik voor mezelf maken. Oké, het maakt niet uit hoeveel ik loop. Het is nog steeds weer iedere dag een stukje dichter bij de finish. Ja, soms had ik 5 kilometer dat ik er helemaal af lag. En soms ging ik over de 25 kilometer heen. Niet als het zo'n weg was, maar kon wel. Ja.
Toen kwam dag 5. Dat was een, het is letterlijk vele ups en downs gedurende deze 163 dagen.
Ja.
Maar dag 5 toen, dat was wel een momentje, denk
ja.
ik.
Ja, het was echt alles in één dag waar die hele reis voor stond. Dus ik werd eerst wakker in mijn tentje naast een mooi riviertje, wat normaal gesproken niet kan. Die zitten vol met krokodillen.
Ja.
Dat was al een heel mooi moment. En ik pakte mijn tentje in Wilson, klein karretje die ik aan het duwen was. En ik kom aan in een klein dorpje, echt letterlijk een paar huizen en leegstaand schooltje. En er stonden twee mannen en die begonnen meteen heel enthousiast van een afstandje naar me toe te schreeuwen. Waarbij ik meteen al dacht van ja, het is vrij enthousiast voor 8:45 ochtends. En toen kwam ik dus aan en toen zag ik meteen waarom. Dus dat is, ja, ze stonden allebei lekker met een 0,5 liter bier in de handen en ze waren gewoon goed teut. Waarin ik vrij snel kon merken dat een van de mannen eigenlijk best wel oncomfortabel was met die andere man naast zich. En dat hij zich heel stilletjes aan het verontschuldigen was dat hij nu al dronken was. En toen gaf ik hem de uitnodiging van, nou, ik loop die kant op richting de snelweg. Waarom loop je niet een stukje met me mee? En daar was hij echt heel, heel enthousiast over meteen. Dat zou ook wel iets met het biertje te maken hebben gehad. Mm. Maar het was wel meteen een soort van, zodra we dat dorp uitkwamen, meteen een waterval van, hij begon van alles te delen. En dat is dat hij al 35 jaar lang met depressie aan het dealen was. En dat de enige manier van dealen daarmee was die hij kende, is dus verdoven met alcohol. Hij had geen vrienden meer, geen familie meer, geen support. 20 minuten lang hebben gelopen. Toen kwamen we aan bij de snelweg, waar ik mijn weg weer moest vervolgen. En hij moest ook gewoon terug. En toen gaf ik eigenlijk aan, het enige wat ik had gedaan is geluisterd. Ik heb geen woord gezegd. Af en toe gewoon geknikt. En hij kon gewoon eindelijk zijn ei kwijt. En ik zei toen ook, van, nou, hij gaf ook aan dat hij best wel eenzaam was. Nou, als je weer eenzaam voelt of als je ergens mee zit, ik heb alle tijd van de wereld nu. Ik loop langs de kant van de snelweg. Bel, tekst, waar je ook comfortabel bij voelt, maar ik ben er voor je. En ik wou me net omdraaien om Wilson op te pakken, om weer de snelweg op te lopen. En toen gaf hij me ineens echt een hele intense knuffel. En toen gaf hij ook aan, ik wou dat ik met je mee kon lopen. Onze wegen moesten wel scheiden. Maar dat was sowieso, dat was het eerste moment dat ik dat gesprek had gevoerd en dat er ook echt even heel intens aanvoelde. Dat was gewoon heel mooi. En een half uur later kreeg ik een berichtje van hem dat hij zich in 35 jaar nog niet zo goed heeft gevoeld als in dat moment, dat hij een beetje hoop voelde. En dat de besef kwam van het enige wat ik nu heb gedaan is geluisterd. Ik heb helemaal niks anders gedaan. Hij mocht eindelijk, kon hij zijn verhaal kwijt, kon uit zijn systeem komen. En nog steeds tot de dag van vandaag stuurt hij af en toe een berichtje dat hij zelf aan het wandelen is. Het goed gaat, dus stuurt hij een foto met. Hij had een zoon die zat op een boot en die komt nu ook vaker naar hem toe en met zijn kleinzoon. Dat is super tof. Ja. Echt, dat was echt wel het eerste besefmoment van wow, dit doet iets. Ja, toen werd de dag eigenlijk nog gekker en gekker. Ik kwam aan bij rond de lunch bij een tankstation. Nou, daar moest ik het er wel een beetje van hebben onderweg. Ik haalde mijn lunch en ik kwam naar buiten. Het was echt snoeiheet. En er stonden twee oude vrouwtjes stonden bij Wilson. En die stonden tekst op en die waren eigenlijk een donatie achterlaten. Dus we gingen het gesprek aan. En toen zeiden ze van, nou weet je, als je langskomt toevallig, je kan bij ons slapen. Dit is mijn vriendin, die slaapt hier nu even. Maar we hebben nog een bedje vrij. En ik keek later heel even waar het was. Ik dacht, no way, dat ik dat ga bereiken. Dat was echt nog heel ver weg. Ik begon gewoon met lopen. Ik nam een soort van zijweg. Ik had ook helemaal niet meer aan het adres gedacht of waar het dan ook was. En ik had voor mezelf had ik een soort van punt op de kaart gezet van, nou, daar zou wel eens even een goed kampeerplekje weer kunnen zijn. Dat was weer naast de rivier. Ik dacht nog, nou, dat kan dus. Ik kom aan bij de rivier aan het einde van de dag en er staat een heel groot bord. Inhabited by crocodiles. Do not swim, do not camp, whatever. Ja, daar ging mijn kampeerplek. En ik vroeg een paar locals van, nou, waar kan ik hier kamperen? Toen zeiden ze, nou, nergens. Dit is een soort van swamp area. We zitten nu in the change of seasons. De krokodillen zijn ook aan het verplaatsen. Dus hier kan je gewoon niet je tent opzetten. Dus ik moest doorlopen. Het wordt heel snel donker. En geen straatverlichting, helemaal niks. Ik kon hand voor mijn ogen niet zien. Beesten overal. Je weet ook gewoon, er zit hier van alles. Dus ik begon wel klaar een beetje van, ja, oké, je hebt je goed in sorry gelopen hier. En het bleef maar gaan en het bleef maar gaan. Ik was ondertussen al 14 uur aan het lopen, dacht ik. Ook af en toe even bellen met mijn vrienden. Ja, wat moet ik nou doen? Ik weet het niet. Ik had eigenlijk dus net voor mezelf besloten, wat ik nu ook tegenkom, ik zet gewoon mijn tent op, ik ga slapen, ik overleef het heus wel. Toen zag ik ineens helemaal in de verste verte zag ik een heel, heel klein lichtje. Dus kijk, cool. Maakt niet uit wat het lichtje is. Ik loop erop af. Ik zet daar mijn tent op. En dan kom ik daar aan. En ik had dus ondertussen 35 kilometer gelopen op echt hele pijnlijke voeten. En er komt een vrouwtje naar buiten gelopen met een zak, zaklantaarn. En dat was die vrouw van het tankstation. Dus ik kwam bij haar voor haar voordeur uit. En het meest bizarre was, zij zag het ook echt meteen als een teken. Want 4 dagen voordat ze mij tegenkwam, was haar kleinzoon verloren aan zelfmoord. Dus zij zat in het rouwproces. Haar man was naar de begrafenis. Zij moest achterblijven met die vriendin. En er komt daar een kerel aangelopen die loopt voor de mentale gezondheid van een man. Dus het was, ja, het was zo'n bizarre avond. De gesprekken die toen gevoerd worden en de emoties die ik toen, waar ik die dag doorheen ben gaan, het avontuur, het afgaan, de gesprekken, het was echt bizar. Ja.
Machtig mooi, man.
Ja.
En zo hebben we later nog echt zo'n resilience project momentje, zal ik maar even zeggen.
Ja.
Maar eerst even gedurende de reis. Had jij dan ergens iets dat met mental health, stond dat op je shirt of op dat karretje?
Wilson,
of,
ja.
Wilson, of ja. Wist over hoe... Want ja, het feit dat mensen daarop aangingen en ook een soort vrijheid voelde om erover te praten. Hoe wisten ze dat?
Ja, media en social media.
Ja, echt
ik, ik liep wel met een karretje, er stond een tekst op. Ja, als de auto's snel voorbij komen gereden, dan kunnen ze meestal niet lezen. Vaak draaien ze nog wel om, dan heb je de ruimte voor om even te vragen, gaat het goed met je, wat doe je hier? En dan ging je het gesprek aan. Maar merendeel wel media en social media. Dus als ik een nieuw gebied inliep, was er altijd de lokale media aanwezig. En die verspreidde het dan weer. Maar met name het social media, iedereen begon het ineens te delen.
Maar je was dus ook gewoon lopend aan het...
Nee, ik had een GPS-tracker. Dus ze konden dan... Daar werden ze begeleid naar de website waar ze letterlijk konden zien waar ik was. En op die manier konden ze mij vinden. Heel cool was de truckers. Ongelooflijk veel truckers natuurlijk. En die hebben allemaal die two-way, de radio. En die waren allemaal met elkaar aan het communiceren. Van hij is nu hier. Stop even en dan gaan we ze weer wat eten, een blikje. En dan heb je echt die units van vrachtwagens. En die zetten ze dan in een bermpje van 1,5 meter breed. Om even een praatje te maken. Want juist die truckers hadden het ook gewoon zo erg nodig. En echt honderden kilometers lang waren ze met elkaar aan het communiceren. En dan stopte er wel eens eentje om te zeggen van dat eentje mij een beetje ellende was aan het geven. Dan loopt die een van de droeftoeten langs de kant van de snelweg. En dat die andere er meteen op inhaakte.
Dat,
van,
is,
dat is de Barefoot Dutchman, die loopt hier ook voor ons. Ja, dat was zo cool.
Nou ja, dan nog even een ander mooi momentje. Op een gegeven moment, en ik weet niet helemaal hoe dat gegaan is, maar word je gewoon even gefacetimed door Hugh Jackman.
Zo, ja. Ja, dat was ook wel even bizar inderdaad. Wolverine. Ja, ik zat ook net echt even niet lekker in mijn dag. Dat is, ik kwam van een boerderij af. Ik had op zich goed geslapen, maar ik kwam de weg op. En ik ging me helemaal stuk, de hitte. Ik zat er even helemaal doorheen. En toen mijn telefoon ging af. Dus ik had hem best wel vaak gewoon voor me liggen. Ook om boeken te luisteren, dingen te doen. En ik zie hem afgaan. En wat in Australië heel veel gebeurt, is dat je van die telefoontjes krijgt van die sales, weet je wel. Dat energie proberen te verkopen. Ja. En ik zag een onbekend nummer. Ik dacht, nou, ga ik niet opnemen. Dan zit ik weer een half uur aan de telefoon. Of niet, 1 seconde. Maar toen zag ik ineens, op het laatste moment zag ik onderaan FaceTime request. Ja, FaceTime. Dat is wel gek, dat doen ze normaal gesproken niet. Dus ik neem hem op. Ja, dan zie je in één keer Hugh Jackman in zijn hotelkamer. Zat er redelijk tranquilo bij. Hij zat daar in quarantaine. Om te facetimen. Zij had gehoord van het verhaal via Gus Worland. Dat is de founder van de organisatie waarvoor ik liep. Ja, en hij vond het cool genoeg om even te facetimen. Hij wou eigenlijk meelopen. Maar ja, we zaten in lockdown. Dus hij zat vast in zijn hotel. Maar hij vond het heel tof om met elven te spreken. En het mooiste was dat ook Hugh in een best wel een diep gesprek ging. Hij deelde echt best wel een intiem moment. Hij was er eigenlijk om, nu mag het verteld worden, want ja, het is gebeurd, maar hij was er eigenlijk om afscheid te nemen van soort van zijn vader. We zaten in lockdowns. Het ging niet goed met zijn vader. Het was even een momentje dat hij hem nog kon zien. Dus hij zat nu vast op zijn hotelkamer met die gevoelens. En ik vond het zo bizar dat hij dat dan met mij wou delen. En daarna ook heeft hij het nog best wel vaak gedeeld. Had nog een keertje daarna gebeld. Keep on going, champ. Weet je, dat soort dingen. Ja, zo cool dat er zo'n kerel als de Wolverine, waar je natuurlijk vroeger best wel veel naar je films hebt gekeken, dat hij in één keer aan je telefoon hangt.
Maar je merkt gewoon dus aan alles dat op het moment dat je daarvoor, dat je openstaat en aangeeft dat dit een onderwerp is waar jij mee zit en waar je iets voor doet. Ja, dat is dus wel...
Het doet wat.
Ja.
Ja, bijzonder.
Ja, heel bijzonder.
Nog steeds hoor.
En gedurende zo'n dag, want dat was ups en downs letterlijk, maar dus ook mentaal. Kon je, je noemde het net al even als een soort van meditatie. Kon dat een beetje?
Nee.
Nee, oké. Okay.
Nee, dat waren wel echte dagen. Natuurlijk waren momenten dat het wel een beetje kon. Maar de dagen waren zo hectisch. Gewoon van de ongelofelijke pijn naar verdriet, naar woede. Ik heb zoveel lopen schreeuwen. Dan, weet je, ken je die vermoeidheid? Dan hoeft er maar iets te gebeuren. Dan loop je weer te vloeken als een malle. Ik had het heel vaak met mijn hoed. Ik had een hoed op.
Ja.
Reed er weer een vrachtwagen voorbij. Ging die af. Nou, liep ik te vloeken. Maar dan ook niet denken van, nu leg ik de hoed gewoon even neer. Nee, gewoon terug opzetten. Bij de volgende weer, weet je wel. Het was afgrijzelijk op die manier. Maar dan uiteindelijk ook wel weer zoveel mooie momenten. Dus dan stopte er weer iemand.
Ja.
En die gaf dan weer een donatie. Of dat was weer een verhaaltje. Of ik plande helemaal niks. Dus ik wist nooit, 's ochtends waar ik aan het einde van de dag zou eindigen. En dan kom ik toch in één keer, niet altijd. Maar soms kom ik toch ineens op een zo mooi plekje terecht. Ja, oké, cool. En ik ben nu wel weer een dag voorbij gekomen. En dan zat ik daar weer in mijn eentje met mijn koekertje. Een van de gaan maaltaartje te maken. Maar wel een soort van voldaan. Van ik ben weer een dag doorgekomen. Ik zit nu in een van de bush. Dus het was zoveel op een dag. Maar dan, als ik mijn tentje had opgezet en ik had gegeten, was het ook echt klaar.
Tuurlijk.
Ja.
Even nog, want jij noemt ook dat je een relatie had met Kat, eten ze wel, als ik me goed herinner. Ja. En daar had je dus wel regelmatig contact mee. En als je er niet over praat, is goed. Maar heel erg op het einde, waar we natuurlijk straks even op komen, is het ineens, die relatie is uitgegaan.
Ja.
Maar dat is dus ergens tijdens die reis gebeurd, gedurende een gesprek.
Ja, dus dan het... de ironie van het lopen voor de mentale gezondheid. Dan krijg je zelf nog een kleine klap.
Maar dat is me een beetje onduidelijk. Wanneer in gedurende de reis gebeurde dat?
Ongeveer 6-7 weken voordat ik bij de finish was.
Ja.
Ja, dus ik kwam net de grens over van Queensland en New South Wales. Dus ik had eigenlijk net het record ook verbroken. Echt letterlijk net.
Oké.
Het was gewoon een samenloop van omstandigheden. En daar ben ik ook absoluut... Zij heeft echt de juiste keuze gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ook na aanloop naar die wandeling toe. We kenden elkaar nog niet eens heel lang, maar er kwam zoveel stress bij kijken. En waar het eigenlijk romantisch had moeten zijn, was het regelen van de vriend die maandenlang wegging. En dan hadden we eigenlijk ook nog afgesproken van, dan gaan we op zijn minst voor zorgen dat je één keer per maand naar me toe kan vliegen, dat je een paar dagen bij mij kan blijven. Ja, lockdown. Echt letterlijk anderhalve week nadat ik vertrok. Dus zij zat vast in mijn appartement. En ik zat langs de kant van de snelweg. Ja, dan heb je het ook nog zo, dan bel je wel. Ja, waar ga je het over hebben als je langs de kant van de snelweg loopt en zij zit vast in een appartement.
Dus dat ging echt een beetje, dat werden steeds minder leuke gesprekken.
Ja, het was sowieso al een beetje iffy voordat ik vertrok. Maar we hadden gewoon wel het gevoel van, maar dit zit gewoon goed. Dit kunnen wij aan, hier komen we uit. Het is gewoon een gekke situatie waar we in zitten. Maar ik voelde ook gewoon op dat moment, ik was zo met mezelf bezig om überhaupt een dag door te komen. Dat ik ook niet meer echt de energie had om echt diepgaande gesprekken met haar te voeren. Terwijl zij juist ook wel een beetje die liefde nodig had. Dus ik kon haar niet de liefde geven die zij op dat moment verdiende. Ook niet voordat ik aan de wandeling begon.
Nee.
Het was zo gericht op mij dat zij eigenlijk een beetje in de vergetenheid werd gedrukt. En volledig terecht dat zij toen op den duur heeft gezegd van ik krijg hier gewoon niks, maar ik voel me hier gewoon echt slecht door. En zij heeft gewoon haar eigen keuze gemaakt. En zeg ik ook gewoon heel eerlijk bij. Dat heb ik ook opgeschreven in het boek. Dat durf ik ook toe te geven op dit gesprek. Het was ook gewoon een moment op de grens. Ik kon eindelijk bekende gezichten zien. En er was een bepaalde vrouw. Die wou gewoon een koffie doen. Het is ook echt letterlijk een koffie geweest. Maar zij voelde ook van integriteit werd daarmee verbroken. Zij wou zo graag met mij een koffie doen. En dat soort dingen doen. En nu zat ik daar met een andere vrouw een koffie te doen. Dat had ze van tevoren ook een beetje aangegeven. Eigenlijk wil ik dat liever niet, maar ik zat zo in mijn eigen wereld. Maar ik ga hier stuk en ik wil nu gewoon even een vriendelijk gezicht zien. Die niet continu dezelfde vragen stelt, maar ook gewoon even een persoonlijk gesprek aangaat. Dus daar ging ik voor en ik heb haar meteen daarna opgebeld van, sorry schat, maar ik heb toch even koffie gedaan. En dat was echt die laatste druppel van haar van, weet je wat, je komt wel uit met je gewandel. Ik ga mijn eigen leven oppakken. En toen hadden we nog wel gezegd van, laten we nu gewoon even rusten. Tegen de tijd dat je terug bent, kunnen we gewoon misschien weer even opnieuw gaan daten. Ja, zoals het leven dan loopt en zoals het gewoon hoort te gaan misschien. Zij kwam ook gewoon meteen eigenlijk niet iemand anders tegen. En nou ja, die komen later straks bij de finish nog wel, ja. Nog wel bij.
Ja, dat, het klinkt als een hero's journey en dat is het ook. Maar dit is, nou ja.
Mocht ook mijn momentjes pakken.
Ja.
Ja.
Maar eerst wil ik even naar Pieter.
Ja.
Dat is, nou ja, dat is precies wat je gemanifesteerd hebt met het luisteren naar de Joe van Kuilenburg. Dat, ja. Dat is letterlijk gebeurd. Nou ja, vertel.
Ja, ja, en het mooie is, het is gewoon nu nog steeds gaande met hetzelfde verhaal. Juist dat ik het nu mag vertellen weer. Pieter was eigenlijk een man die ik van tevoren al had leren kennen. Voordat ik aan de wandeling begon, had ik het en ik nog één keer laten we gewoon even samen op reis gaan. Dus we waren naar de Whit Sundays gegaan. Google het, paradijs.
Ja, okay, dom.
We zaten daar 3 dagen op een boot. Even van die eilandjes afgaan. En er waren best wel veel stelletjes aanwezig. En ja, er was 1 stel en dat was Pieter en Linda. En die waren daar op honeymoon. Echt volle bak verliefd. Super mooi om te zien. Ik werd er een beetje jaloers van. en die gaf toen ook aan van, hey, wij wonen hier. Als je er langskomt, geef het aan. Weet je, dan zorgen we dat we een slaapplekje voor hebben. Maar wederom, je bent zo met die dingen bezig. Dat komt later alweer. En toen kom ik aan bij die stad. Dat is geweldig. Ze hadden echt zo'n hele luxe caravan. En die hadden ze voor me neergezet. Echt, ieder vakje zat vol met eten en drinken. Het matras was het meest comfortabele matras waar ik ooit op gelegen heb. Dat heeft misschien iets te maken met het tentje waar ik normaal gesproken in lag. En die 4 nachten op rij, dus ze vroegen ze gewoon zochtens, okay, waar denk je ongeveer te gaan eindigen? Dan zetten wij die caravan daar neer, zolang je dit in het gebied bent. Geweldig. Echt, dat was zo'n goede recharge. En op 1 van de dagen voordat we de stad inliepen, vroeg Pieter dus van, hey, mag ik met je meelopen? Ik wil gewoon ervaren hoe het is om met jou, nou, niet schoenen te lopen. En deden we. Hij trok zijn schoen uit, krijger, had pijn, maar hij bleef gewoon doorgaan. Koekjes en koffies gepraat, over die reis gepraat. Totdat we bij een brug aankwamen. De brug die Gladstone, de stad, inging. En daar stopte hij. En terwijl hij stopte, zag ik al meteen zijn hele lichaamstaal en zijn energie veranderen. En toen zei hij, het is eigenlijk nog een andere reden dat ik met je mee wou lopen. Ik wou heel graag mijn eigen verhaal met jou delen. En terwijl hij dat zei, werd je al emotioneel, want toen zei hij ook nog niet, zo heel lang geleden ging ik hier een einde maken aan mijn leven. Hij ging door een scheiding heen. Hij voelde absoluut geen liefde meer van geen enkele kant. Hij was echt compleet ook overrompeld door die scheiding. Zag geen uitweg meer en het was een hele brede rivier die ook echt heel snel naar een diepe bodem zakte. En er was een hele steile embankment, de oever. Had zijn auto daar geparkeerd. En het enige wat hij nog hoefde te doen is de handrem eraf halen, in de rivier rollen en verdwijnen in die abyss. En net voordat hij die handrem eraf haalde, belde hij nog 1 keer zijn zoon op om te zeggen, I love you. En zijn zoon die van niks afwist, die reageerde gewoon, ja, I love you too, dad. Maar die simpele woorden die hij al zo lang niet gehoord had, die triggerden hem wel op een dusdanig manier van, oké, er houdt dus wel iemand van me. En dat stopte hem heel even in het moment voor die handrem eraf halen. En toen heeft hij een mental coach gebeld en gezegd, ik sta nu hier, dit ga ik doen, je moet nu komen. In dat moment heeft hij dus voor gekozen om voor zijn leven te vechten. Maar wat ik daarmee ook wel wil aangeven, is zo simpel is het dus.
Mm-hmm.
Een berichtje sturen naar iemand, een belletje of gewoon tegen iemand zeggen, ik denk aan je, ik hou van je, hoe gaat het met je? Je weet dus niet waar die persoon aan de andere kant van de lijn mee aan het deal is. En het kan daadwerkelijk het verschil betekenen tussen leven en dood. Of op zijn minst een heel mooi gesprek starten met iemand die je al een poosje niet gesproken hebt. Dus ik geef het dus ook altijd mee als tip. Ga gewoon random in 's ochtends door je contactenlijst heen. Pik een naam en stuur hem gewoon eens een bericht. Al heb je hem een jaar niet gesproken. Juist misschien dan is het gesprek aangaan. Je weet niet wat het kan betekenen voor iemand of wat eruit kan komen. Maar in dit geval voor hem was het echt daadwerkelijk dus het verschil tussen leven en dood. Nou, hij ging het gevecht aan. Ja, dat is echt wel een intense tijd voor hem geweest zoals hij dat vertelde. Maar zoals het leven dan dus vol verrassingen kan zitten, en juist ook als je in dat soort momenten zit, verrassing kan juist om de hoek staan, hou het daarom vol, kwam de liefde van zijn leven, liep zijn leven in. Op werk, zij ging ook door haar eigen storm heen. Het was een beetje zo gestaged, als ik het begrepen had, door collega's, maar in elk geval, het werkte. En zeker als je dus net uit de scheiding komt, liefde is absoluut niet top of your mind, maar het gebeurde gewoon. En ze gingen daten, een aantal maanden later gingen ze samenwonen. En toen ze samenwoonden, toen vroeg zijn nieuwe vriendin aan hem, zou eens met mijn zoon willen praten. Ik heb het gevoel dat het niet goed met hem gaat, maar ik voel niet dat het mijn plek is nu om het gesprek met hem aan te gaan of dat hij dat überhaupt wil. Zou jij dat willen doen? En eigenlijk, zoals hij het ook vertelde, heel onzeker van ja, wat moet ik vertellen? Maar toch van nou, laat ik het gewoon doen. Dus hij ging naar die kamer toe, zei ik ga het doen. En hij ging met hem zitten en ze gingen praten, maar had niet het gevoel dat ik met iets doorkwam. Ja, hij zat er gewoon met een stoïcijns gezicht. Geen emotie. En toen besloot hij het moedigste te doen wat hij maar kon doen. Hij vertelde zijn eigen verhaal. Dus waar hij nog niet zo heel lang geleden daarvoor was, wat ertoe geleid had op die brug, maar ook waar hij nu is met zijn moeder, gewoon zielsgelukkig. En nog steeds had hij niet het gevoel van, het doet iets met hem. Het doet helemaal niks. Eigenlijk een beetje hetzelfde als die speler.
Precies.
Dus hij liet het daar ook bij. Ja, hij dacht bij zichzelf, dit is alles wat ik kon doen. Hij liet het daarbij. Ze hield het gewoon in de gaten. En weer een flinke tijd later gingen ze trouwen. En op deze hele mooie dag, het gezicht wat hij erbij had, ik wou dat ik dat kon omschrijven. Maar liep zijn nieuwe stiefzoon liep naar hem toe. En die gaf hem een hele dikke knuffel en die keek naar hem op. En die zei, weet je nog die dag dat je naar mijn kamer toe kwam om met mij te praten? Dus ja, tuurlijk. Dus ik wil dat je weet dat je die dag mijn leven hebt gered. Ik ging een einde maken aan mijn leven. Ik zag niks meer zitten. Door jouw verhaal en waar je nu bent, weet, dat je met mijn moeder was, kreeg ik hoop. Want misschien kan ik dat ook. En dat is dus de kracht van je eigen verhaal delen. Van de moed tonen om je eigen emoties te delen. Dat creëert dus die veilige ruimte voor iemand anders om te voelen, dat kan ik dan ook. En dat is dus hetgene wat we ook dus veel vaker mogen doen. En het ook dat het dus geen zwakte is, maar dat het juist moedig is. Een heldendaad waar je daadwerkelijk een leven mee kan redden. En zo belangrijk is het gewoon om te praten. Ja, en als er iets is wat een verhaal is, wat dat naar voren haalt, dan is het echt dit verhaal.
Ja.
Nog steeds, het blijft gewoon raken. En ik vind het zo mooi. Ik mag hem ook iedere keer vertellen. Jouw verhaal redt nog steeds levens. Hoe mooi is dat? Dat je dat iemand kan vertellen die eigenlijk puur uit een soort van onzekerheid iets heeft gedaan en nu die moed daaruit kan halen. Ja.
Nee, dat geldt voor jou natuurlijk net zo. Maar jij bent ook de zeg je dat? De
facilitator.
Ja, exact. Oké. Laten we maar even naar de finish gaan. Want nou ja, je had het record, dat begrijp ik nu ook meer een beetje, omdat toen ook je relatie uit. Want je had op een gegeven moment al het record. Nou, dat was eigenlijk niet echt het mooiste momentje.
Nee.
Maar er kwam op een gegeven moment, was het de einde van de tocht.
Ja, nou, dat was zo.
Dat was top, denk ik.
Ja, dat was wel heel mooi. Ja.
Ja.
Tot een zekere hoogte. Dus het moment zelf, ik wou met de finish wou ik nog één laatste statement zetten. You're not alone. Wat we dus heel vaak voelen als we door dit soort dingen heen gaan, is we voelen ons alleen. Dus ik wou à la Forrest Gump, waar ik met zoveel mogelijk mensen achter me aan wou, ik die finishlijn over. En toen had ik een bericht uitgegooid via social media. Wederom denken, als 10 mensen meelopen, hartstikke mooi. En ik begon die ochtend al met mijn deuren open toen, dat de mensen voor de deur stonden gewoon te wachten. Van oké, we gaan met je meelopen. En gaandeweg kwamen er steeds meer mensen bij. Het was ook echt de eerste zonnige dag in een maand tijd, wat in Australië best wel bizar is. Maar het was echt een mooie zonnige dag na de winterperiode. En het werd maar meer en meer en meer. En ik had gezegd van oké, laten we hier afspreken. Laatste kilometer gaan we met z'n allen doen. Dat was het stukje wat ik dus ook continu zelf heen en weer had gelopen. Daar ging ik finishen.
Ja.
En ik kom bovenaan op Queenscliff, dus waar ik ook woon. Dat is echt daadwerkelijk een cliff. En ik kon de finishing. Nou, dat was al het moment na 163 dagen van wauw, ik kan nu het eindpunt zien. En toen keek ik iets verder naar beneden en toen zag ik daar een groep mensen staan. Die stonden te wachten om mij die finish over te kopen. Nou ja, wederom echt, alles kwam eruit. Het was zo mooi. Ook de mensen om me heen. Het was wel best wel een grote emotionele ontlading. Nou, we liepen daar uiteindelijk met 200 mensen liepen de finish over. Je kan je gewoon geen beter gevoel dan dat inbeelden of voelen. Het is zo bizar om dat zo op die manier mee te maken en dan zo'n verhaal te mogen eindigen. De aandacht die het kreeg, het was echt te bizar geworden.
In Hollywood termen was de aftiteling nu gekomen en nu komt de real life.
Ja, precies. Ja, toen kwam de realiteit binnen. Ik moest naar huis, waar ik heel lang naar uit had gekeken om in mijn eigen bed te liggen, in mijn eigen appartement te komen. Dat was nu ineens een soort van zware opgave. Dus ik werd meegenomen door vrienden nog eerst. Kom, drankje doen, je hartstikke gezellig. Maar ik zat in mijn hoofd. Ik moet naar huis. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik bestelde een Uber. Ik had geen zin meer om te lopen. En ja, ik stapte uit. Ja, ik voelde het meteen al opkomen. En ik gooide nog één laatste filmpje uit. Ik had continu alles zelf gefilmd. Dan ga ik, dit mag ook gezien worden. En ik ging naar mijn appartement. En ik kom aan in een leeg appartement. Vriendin weg. Hond weg. Deel van... het schoot er gewoon... ja, dat was wel even een intens moment. Dan heb je zo lang heb je uitgekeken naar een bepaalde onthaling. Ontvangst. Liefde. Genegenheid. Dat soort dingen. En je ligt gewoon in een doodstil huis. In een leeg bed. En toen kwam de realisatie binnen. Het is klaar. Dus je dealt wel een beetje mee onderweg. Natuurlijk, je loopt langs de kant van de snelweg in je eentje. Je kan het een soort van verwerken, maar het wordt pas realiteit wanneer het voor je neus staat. En een dag later krijg ik bericht van de Australische overheid. Je hebt 28 dagen om een land te verlaten. Je visum wordt niet verlengd. Die was afgekeurd. Ik kreeg in één keer weer Murphy's Law op mijn plaat. En dat is dan weer de ironie. Je loopt voor de mentale gezondheid en je mag er zelf weer even mee dealen. Toen heb ik wel heel duidelijk voor mezelf een afspraak gemaakt. Ik ga nu alles voelen. Ik ga geen afleiding. Het was het makkelijkste was op dat moment om me helemaal te laten leiden door alle afleiding die ik had kunnen hebben.
Gewoon zuipen, ja, chicks,
andere vrouwen, noem maar op. Ja. Nee, absoluut niet. Ik gewoon af en toe met vrienden afgesproken. Natuurlijk, die heb ik ook een half jaar niet gezien. Maar echt zitten met het gevoel, voelen, doorheen gaan. Zodat ik alle mooie positieve dingen die er aankwamen, dat heeft deuren geopend. Ook daadwerkelijk met die intensiteit en dat gevoel met positiviteit kon ontvangen. Ja, dat was zwaar. Dan ben je eigenlijk al. Ik was echt een vaatdoek toen ik die finish overkwam. Ja, dan krijg je er nog even een goede schop in je maag voor terug.
Maar was dat kwam zeg maar het negatieve stemmetje weer terug of omarmde je het wel meer?
Nee, er waren gewoon echt duidelijk twee stemmen aanwezig.
Ja,
de negatieve was zeker aanwezig. Want je mag gewoon, nou ja, laat ik het zo zeggen. De derde dag kwam ik haar tegen met een nieuwe vriend. Ik liep gewoon weer even mezelf een stukje af en toen kwamen zij mij tegemoet lopen. Dus dat was weer even zo'n vuist in mijn gezicht. Ja, dat, ja. Hoe sterk je ook in je schoenen staat en hoeveel tools je ook kent, dat doet gewoon pijn. Maar tegelijkertijd had ik ook wel die trots van, wow, dit heb ik nu gedaan. Kijk eens de deuren die het heeft geopend en kijk eens hoeveel mensen het wel iets heeft mogen brengen. Dus het was echt de trots en de soort van blijheid dat ik thuis was. Maar tegelijkertijd de verdriet dat het over was. En de verdriet dat het over was met haar.
Ja.
Want in één keer was het wel weer dat zwarte gat ook. 163 dagen lang had ik dus weer een doel. En nu zat ik met een gebroken hart thuis in een leeg huis. En mocht ik weer met mezelf dealen.
En hoe ben je eruit gekomen? Wat heb je voor jezelf nog een challenge staan?
Ja.
Oh.
Die gaat wel weer een keertje komen. Maar toen was het voornamelijk echt gewoon weer die tools toepassen op mezelf. En gewoon zorgen dat ik weer in die flow terecht kwam waar ik daarvoor mee bezig was. En zelf die kracht weer voelde. En doordat ik echt focuste op de pijn voelen, ging dat ook gewoon wat sneller voorbij. Ja. Waardoor ik me ook gewoon sneller kon focussen op de dingen die me tegemoet kwamen. Dat was het mooiste. Er kwam ineens zoveel. Het was echt een overvloed aan mooie kansen die ik kreeg. Waardoor ik nu ook dit soort dingen mag doen.
Ja.
Dus het is echt alles waard geweest.
Je omschrijft in je boek ook mooie, voor Koekeroe bekende tools. Eentje vond ik wel leuk, of je die wat meer kan uitleggen. Vind je stam?
Ja, dat is een hele belangrijke.
Ja.
We groeien
natuurlijk even voor de duidelijkheid. Het gaat over voeding, het gaat over beweging, het gaat over de natuur, ademhaling. Maar vind je stam?
Ja. We groeien allemaal op in een familie. We groeien op met bepaalde vrienden om ons heen die we kennen van school of de sport, noem maar op. Maar dat wil niet zeggen dat je stam is, dat je daarbij hoort. Je groeit ermee op. Dus ik wil niet zeggen dat het niet zo is. Maar ten alle tijde moet je eigenlijk op zoek gaan naar waar wil ik bij horen, waar hoor ik bij, wat voelt goed, wie laat mij op, wie geeft mij kracht, waar voel ik kracht bij. In plaats van alleen maar te blijven bij wat je gewend bent, ga op zoek en stel jezelf de vragen, waar wil ik bij zijn? En waar krijg ik iets uit?
Ja.
Dat je echt op zoek gaat als je dingen gaat proberen. Dat kan zijn sport, dat kan zijn dus meditatie of mindfulness klas of yoga klas. Maar ga op zoek naar de mensen waarvan jij die connectie voelt, waar je echt gelukkig van wordt om bij te zijn. We blijven veel te lang hangen in wat we gewend zijn en waar we maar gewoon een beetje mee opgegroeid zijn. Dat wil gewoon niet zeggen dat het goed voor je is. En wanneer wij voelen dat we ergens bij horen en dat we daar die connectie mee hebben en dat het ons iets geeft, dat geeft zoveel zelfvertrouwen. Mm. En dat lichaam gaat zo anders reageren in andere aspecten van je leven. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen. En natuurlijk vroeger werd je soort van geboren in de stam en dan was het ook allemaal wat anders. En had je niet één moeder, je had vijf moeders die dan voor je ging zorgen. Dat was allemaal heel anders dan het nu is. Het is sowieso wat individualistischer geworden. We zijn wat meer met onszelf bezig, wat ook heel goed is, dat je dingen voor jezelf doet. Maar vergeet daarin niet dat je ook gewoon ergens bij hoort. Ja.
We zijn hier op het Mannenkrachtfestival. Een man is daadkrachtig, staat achter zijn keuzes, heeft zelfvertrouwen, kent duidelijk grenzen, is sterk in zijn leiderschap, gebruikt zijn fysieke kracht om te beschermen, toont respect, is integer en handelt altijd uit liefde.
Ja, nou ja, daar benoem je wel een beetje hoe ik het nu voel, inderdaad. Ja, en iets hoop. Kijk, het is niet dat je dat in alle tijden moet voelen. Het is gewoon een soort van ontdekking van hoe kom ik daar en hoe kan ik me zo voelen. Maar in mijn optiek, in de meest pure core van de masculiniteit, is dat hoe wij ons als man het beste voelen. Yeah. Wanneer wij daarin staan, dat je dan echt op je allerkrachtigste staat als man. En in de polariteit ook naar de vrouw toe. Het is best wel een delicaat onderwerp. Maar ook nog steeds, als ik dan de gesprekken voer met de meeste vrouwen en de mannen hierover, voelen wij gewoon in onze allerdiepste core dat is wat het meeste verlangen en onze meeste kracht geeft.
Jij omschrijft iets en ik ben benieuwd of je dat kan uitleggen hoe je dat dan doet. Bij tegenwoordig ben je dus druk met breathwork. En dat jij eigenlijk een soort schaamte voelt naar een dame of een aantal dames daar. En hoe je dat hebt kunnen omzetten in dankbaarheid.
Ja, wauw. Ja, dat is wel een van de meest bijzondere momenten in mijn leven geweest. Hebben we tijd voor dat verhaal?
Ja, toch? Nou ja, ik wil het heel graag.
Ja, dat was zo. Het was op een retreat in Snowy Mountains van Australië. Ik werd uitgenodigd voor een breathwork retreat. Ik wist niet eens wat het was eigenlijk, breathwork. Ik had er wel van gehoord, maar daar kwam ik toen achter. Maar het mooiste was, op den duur was er een moment, de vrouwen werden weggenomen. Die gingen hun eigen dingen doen, die gingen de cold exposure in de rivier. En wij mannen, we bleven achter in de ruimte en het werd tegen ons gezegd, wij gaan deze ruimte nu zo mooi en comfortabel mogelijk maken voor de vrouwen die hier zo naartoe komen. Mm-hmm. En wij gaan hun breathwork faciliteren. En toen zag je meteen echt bomen van kerels, gewoon alle soorten man, die stond er maar. En in één keer zag je iedereen een heel klein jongetje worden. Een soort van, oh shit, oké, cool, hoe werkt dat? Wat gaan we kunnen doen? Maar wel ook meteen echt een hele mooie enthousiasme van mannen voelden echt, oké, dit mogen we nu doen. Ja, we hadden echt een hele mooie ruimte gemaakt met bloemen en kussens en alles. En toen kwamen de vrouwen eraan en toen werd tegen ons gezegd van oké, waar gaan we nu voor zorgen dat die vrouwen het aan niks ontbreekt? Dus we gaan een jas aannemen, we gaan ze verwelkomen, we gaan een hand pakken, we gaan ze begeleiden naar hun matje toe en zodra ze liggen, ze hoeven niks te doen. En op het moment dat die vrouwen aankwamen, je zag meteen al die mannen best wel gespannen van oké, ik weet niet meer zo goed hoe het moet, maar ik vind het wel heel cool. En we begeleiden al die vrouwen, maar het allereerste moment, die vrouwen kwamen de ruimte binnen en letterlijk bijna iedere vrouw begon meteen met huilen. Maar echt een pijnlijke huil. Daarom werd meteen gewoon heel duidelijk dat één, dit zijn ze niet meer gewend van mannen. Nee. Ze hebben gewoon een slechte geschiedenis met mannen.
Maar is dit iets waarvan je denkt dat het voor elke vrouw geldt?
Nee, niet voor elke vrouw, maar wel veel.
Ja.
Echt het overgrote deel, denk ik. Dat hij wel allemaal negatieve ervaring heeft met een man. Die op dat moment gewoon niet sterk stond in zijn eigen masculiniteit. Dat het een beetje overvoort. Dus iedereen, echt, pijnlijk iedere vrouw begon met huilen. En daarbij kwam bij mij meteen een soort van schaamte. Ik wist meteen waar het over ging. En we begeleiden ze naar hun matjes toe. En we zorgden ze gewoon. En ik voelde niet dat ik verantwoordelijk was voor hun pijn, maar wel de pijn die wij veroorzaken als man, als wij niet sterk staan in onze eigen masculiniteit. Als wij af en toe even ervan afwijken, zeg maar, en daarmee pijn doen. Mm. Op wat voor manier dan ook. En we gingen de breathwork sessie in. Nou, die was echt heel intens. En heel veel vrouwen hadden echt
zo'n intense emotionele release, echt pijn kreten, hè, dat ze bepaalde trauma's omhoog kwamen.
Maar hoe, daar wil ik gewoon even naartoe, hoe, ja. Hoe, want ik snap die schaamte wel, maar hoe kan je die schaamte omzetten in dankbaarheid?
Nou, dat was dus het mooie momentje. In eerste instantie zag ik, toen dat ook gebeurde, zag ik ook de emotie in heel veel mannen. Hè, die begonnen ook gewoon met huilen, omdat ze dezelfde pijn zagen. Maar ook met heel veel liefde en intentie, zonder daar iets voor terug te willen, die vrouwen op een juiste manier behandelen. Dat was echt heel mooi om te zien. En toen kwam in één keer het besef van, oké, maar ik sta nu op een plek waar ik dit mag veranderen. Ik mag nu vanuit een andere liefde, vanuit een andere intensiteit, mag ik dit nu van haar misschien verbeteren, een ander gevoel geven. Dus toen kwam in één keer die dankbaarheid van, ik zit nu op een plek, ik heb mezelf op een plek gebracht waar ik dat voor mezelf anders mag gaan voelen, maar ook voor de vrouwen die hier liggen en voor de vrouwen die ik hopelijk hierna ook nog mag spreken of mannen die ik hiermee aanspreek, die misschien het gedrag daarin anders kunnen gaan zien naar vrouwen toe, dat het meer samen in balans komt, dus dat we gewoon op die manier een betere dynamiek gaan vormen. Maar dat was wel echt een van de mooiste momenten daarna was, we lieten de vrouwen gewoon even bijkomen in de ruimte. Mijn mannen gingen naar buiten en we gingen echt als oerman, gingen we in een cirkel op een steen zitten. We gingen allemaal op een steen zitten. Iedereen was heel stil. Totdat één man de stilte doorbrak. Hij zei, dit is het meest mannelijke wat ik me ooit gevoeld heb. En die kwam zo hard binnen, bij mij ook, maar bij iedereen. Want dit is inderdaad het meest mannelijke wat je maar kan voelen. Als jij die veiligheid mag garanderen en kan creëren vanuit liefde.
Wauw, man, het raakt me. Echt vet. Ja. Vet. Echt, ja. Wauw. En die dankbaarheid is wel iets waar jij sowieso, dat zal je ook gewoon uit de boeken geleerd hebben, om het zo maar te zeggen. Zit dat standaard in je ochtendroutine?
Moet ik heel eerlijk zeggen, nu even niet.
Nee,
mijn leven is echt heel even
ja.
Geëxplodeerd, zeg maar. Al die dingen zaten echt wel in mijn morning routine. Ik deed alles. Ik voelde me echt goed bij. Dan een keer niet deed, dan dacht ik, oké, is oké, maar het voelt eigenlijk minder goed dat ik niet heb gedaan. Nu, ik ben terug in Nederland, mijn leven is even alle kanten op aan het gaan, dus het is heel moeilijk om in een bepaalde routine te komen.
Lees nog even Jay Sherry dan.
Nou ja, precies. Ja. Nou ja, maar ik had het net toevallig ook al een heel mooi gesprek over, ik was er best wel een beetje negatief over naar mezelf. Kom nou gewoon eens even in je routine.
Ja.
En dat ik eigenlijk, toen ik besefte, mijn maat, je bent net terug in Nederland, geef jezelf gewoon even de tijd om om tot jezelf te komen en dan ga je langzaam vanzelf weer je routine vinden. Dat je ook gewoon op die manier even aardig voor jezelf blijft, dat het niet altijd kan. Ja.
Hoe is het met de liefde?
Same old, same old.
Gedoe.
Goed, voor mezelf uit goed. Ik weet waar ik sta. Ik weet waarvoor ik sta, wie ik ben. Ik kan vanuit een hele andere energie nu een relatie aangaan. Maar ik weet ook dat ik nu even in een soort van rollercoaster zit.
Ja.
Ik wil het heel graag, laat ik het dat voorop stellen. Maar ik weet dat ik gewoon nog heel even moet wachten om juist in die soort van rustige fase te komen, dat ik meer aandacht kan geven ook aan die relatie.
Maar nog wel de ambitie om vader te worden, want dat is een keer bijna een soort van gebeurd, maar toch niet.
Ja, nou ja, 100%. Dat is echt, ik wil het zo graag. Eigenlijk mijn voornaamste doel is nu eigenlijk om dat veilige nest te gaan creëren.
Ja.
Ik heb zo'n heel mooi leven gehad, maar het ging alle kanten op natuurlijk. Ik wil zo graag nu een veilig nest creëren. Eén voor mezelf, dat ik daar die rust kan vinden en die veilige haven voor mezelf heb, die ik dan kan gebruiken als springplank. Maar ook om dat in mijn leven te uitnodigen en dat het op die manier ook gewoon echt kan.
En wat kan je zeggen over die nieuwe challenge?
Nou, vrij veel. Wim Hof ken je uiteraard.
Zeker.
Ik heb ooit eens een keer ik heb heel veel podcasts van hem geluisterd. En vertelde eens een keer over zijn 26 wereldrecords. En een van zijn eerste, dat was voordat ik de wandeling deed trouwens. Een van zijn eerste was dat hij een halve marathon op blote voeten op Arctisch ijs had gerend. En ik hoorde dat en er ging meteen zo'n kronkel los in mijn kop. Ja, als hij dat heeft gedaan, dan moet ik het ook doen. Weet je, het was een blote voeten wat mij zo gaan triggeren. Alleen wil ik het wel iets anders doen. Hij heeft het volgens mij in Polen of in Oslo gedaan. Ik ga naar de Noordpool. Ik ga het even op die manier zeggen. Naar de daadwerkelijke pool waar de aarde omheen draait. Daar trek ik een cirkel van 21 kilometer omheen. Daar ga ik een halve marathon rennen op blote voeten. Zodat ik door iedere tijdzone van de Noorden Hemisfeer heen ren. Dus ook al die landen erbij mag betrekken. En dan gaat het niet zozeer om zijn record verbreken. Dat boeit me eigenlijk helemaal niet. Dat moment gaat erom. Onze lichaam en geest wederom kunnen zoveel aan. Maar het gaat meer om de reis daar naartoe. Dus de polen zijn de eerste indicatoren van hoe staat de wereld ervoor. Nou, dat is niet altijd het beste moment. Daar ga ik dan heen zonder het gebruik van enige fossil fuels. Juist om in die reis te laten zien van oké, dit kunnen wij doen om dit soort van te voorkomen, terug te draaien en in elk geval op ons eigen niveau en ons eigen bubbel te verbeteren. En uiteindelijk dus kom je aan op je blote voeten, leave no footprint behind. Dat is een beetje het verhaal. Ik zeg nu ik ga, het gaat ineens een hele andere orde zijn van organiseren. Het zal niet zo makkelijk zijn. Maar ja, ik hoop daar in augustus volgend jaar een rondje te rennen. Ja. Ik haat rennen.
Ja. Mooi man. Ja. Super vet. Hoe kijk je aan tegen de dood?
Het is onvermijdelijk. En ik geloof er nu eigenlijk ook wel heilig in dat het niet zozeer iets negatiefs is. Ik denk ook dat wij ook daar misschien iets heel moois mogen beleven. Dat er niet
wat denk je dat er gebeurt?
Nou ja, dat onze ziel gewoon verder mag reizen. En dat we eigenlijk hier een soort van tijdelijk bezoekje hebben om weer dingen te leren. En dat we daarna gewoon verder gaan in een andere, ik weet niet wat het is, realiteit. Ik heb de bekende plantmedicijnreizen gemaakt en daarin gaat je wereld ook wel op een andere manier open. En ben ik ook gewoon heel open naar de dood toe, als in, als het gebeurt, natuurlijk wil ik het niet. Ik sta volle bak in het leven, ik vind het hartstikke mooi. Maar als het gebeurt, weet ik ook dat er nog iets moois mag gebeuren.
Ja.
Ja, dus dat geeft wel een soort van rustgevend gevoel inderdaad.
Ben je een stuk spiritueler geworden dan die guy in de Defensie?
Dat kan je wel zeggen, ja. Ja. Het mooie was, ik nog niet zo heel lang geleden mocht ik spreken voor de commando's. Er staat er in één keer een kerel met lang haar, staat hun te vertellen dat ze meer emotie moeten tonen en beter moeten gaan ademen. Nou, dan krijg je natuurlijk uiteraard een beetje ook weer dat scheentrapgedrag. Ja. Maar wel heel mooi dat ik... Daar eindigde ik eigenlijk mijn defensiecarrière. Dus ik ken er ook nog een paar van. En dat ik daar nu voor hun op een podium sta om dit te vertellen. Was wel even een mooi besefmomentje hoe ver ik ben gekomen eigenlijk.
Ja. Ja, en nog steeds op reis in alle opzichten.
Ja, dat is natuurlijk... Ik zeg heel vaak, Australië is het allermooiste land op deze aarde. En zo'n reis maken naar stranden en azuurblauw water is hartstikke mooi. Maar de spirituele reis die je mag maken, de reis van zelfontdekking, daar kan niks tegenop. Dat is zo'n mooie reis. Ook de pijn, ook de moeilijke tijden. Het is gewoon een mooie reis. Ja.
En hoe wil je herinnerd worden?
Ja, heel eerlijk gezegd, niet als de blote voeten, man.
Nee, daar doe je weinig aan dan. Want dat is wel de Barefoot Dutchman,
Ja, nou ja, als ik dan echt heel eerlijk mag zijn, het momentje wat ik gisteravond ook had met Rob, die realisatie dat ik dit nu mag doen en dat ik hier nu sta. Ja, ik voor me, kijk, daar mag ik steeds verder op uitbreiden. Maar voor mijn gevoel is dat ook hoe ik herinnerd wil worden. Als die man die dat mag doen. En dat hij vanuit die volle liefde en passie en vuur dit mag brengen.
Ja.
En wat het ook, hoe het er ook mag uitzien in de toekomst. Het kan allemaal veranderen. Maar wel als die man die vanuit passie leeft. Ja.
En kwetsbaar durft te zijn.
100%. Dat kwetsbaarheid dus niks onderdoet voor kracht en weerbaarheid. Dat het gewoon hand in hand samengaat. En dat het juist dus moedig is. Ja,
precies.
Laten we dat woordje, dat perspectief, laten we dat echt gaan veranderen. Zwakte, absoluut niet. Het is gewoon moedig. En zodra wij dat woordje gaan veranderen en we voelen die moed, dus vanuit dat oogpunt gaan praten, ja, dan gaat iedere man in vuur en vlam.
Ja. Mooi, ik wilde bijna gaan grommen. Want ik krijg er echt weer van. Mag ik applaus voor Anton Notenboom? Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die je normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk, Christine Bijn de Cosmic Life, onze hypnosekoning Edwin Selij, de lichtwerker Tijn Tauber en de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar, maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukeru.nl/meditatie. Dus kukeru.nl/meditatie.